Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Ook de mensen die van thuis aan het kijken zijn. Welkom op de gemeenteraad van 10 februari. Ik heb vandaag geen verontschuldigingen ontvangen. Onze algemeen directeur zegt dat we voltallig zijn. Dus bij deze open ik de vergadering en kunnen we meteen naar het eerste punt doorgaan. Traditiegetrouw, als we digitaal vergaderen, moeten we dat ook bekrachtigen. Via de politieverordening dat we digitaal gaan vergaderen en dat we de vergadering gaan livestreamen. Nu, vandaag is het een beetje speciaal omdat we alle stemmingen via de digitale software InnoTool gaan doen. En dus ook dit eerste punt, maar ook alle volgende punten. Dus kan iedereen naar zijn software gaan en daar kijken of dat het eerste punt kan gestemd worden. Ik wacht even op de opening van het punt.
De stemming is geopend en de stemmen beginnen binnen te lopen.
Ik kan niet stemmen. Moet ik er misschien eens eerst even helemaal uitgaan terug?
Oppassen, want het eerste punt is de notulen.
Het is eigenlijk dus het eerste punt mag je overslagen.
Ja?
Je moet naar het tweede punt gaan om dat te stemmen.
Ja, ik ben er eens helemaal uitgegaan. Nu gaat het wel. Voilà.
Prima. Heeft iedereen ondertussen zijn stem, haar stem kunnen uitbrengen?
Ik heb 3 raadsleden die nog niet gestemd hebben op dit moment. 2 nu. Bij mevrouw Wendy de Rijk heb ik nog geen stemming en bij mevrouw Hannelore Kastelein ook niet. Oké, nu is het gelukt. Het punt is unaniem goedgekeurd.
Prima, dankjewel, mevrouw de algemeen directeur. Dan gaan we meteen over naar het tweede punt. Dat is een kennisgeving. Mevrouw Gwendoline Rutten heeft op 2 februari meegedeeld dat zij haar ontslag indient als voorzitter van de gemeenteraad. En dit punt wordt nu gewoon ter kennisgeving meegegeven aan de gemeenteraad. Nu, ik wil haar absoluut bedanken voor de 3 schitterende jaren die zij dat voorzitterschap op haar heeft genomen en de manier waarop ze dat met grote verve heeft gedaan. Dus ik ga haar ook nog eventjes het woord geven om gemeenteraad kort toe te spreken.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Het zal de eerste gemeenteraad worden in 3 jaar waarin ik meer niet aan het woord zal zijn dan wel aan het woord. Maar ik heb met een heel gerust gemoed en met tevredenheid afstand genomen van deze functie, omdat ik weet dat de gemeenteraad en de democratie in Aarschot in goede handen zijn. Bij mevrouw Isabel de Hond op dit moment nog waarnemend, maar als het straks van mij afhangt, definitief. Dus dank voor de fijne samenwerking, dank aan onze diensten om op alle momenten en zeker bij die onverwachte coronatoestanden zo flexibel te zijn. En dank aan de mensen die thuis volgen. Vanaf nu is het nog 1 petje op en dat is dat van burgemeester van onze fantastische stad.
Dank u wel, burgemeester. Dus vandaar dat ik ook onmiddellijk de gemeenteraad heb geopend, want het decreet bepaalt natuurlijk dat als de voorzitter ontslag geeft, dat de waarnemend voorzitter de taak moet overnemen. En zo komen we eigenlijk naadloos tot het volgende punt. En ik zie dat Ronnie de Rijk hierover het woord heeft gevraagd.
Ja, collega's, als fractieleider van de Open VLD en namens alle fracties van de meerderheid zouden we Isabelle de Hond willen voordragen als voorzitter van de gemeenteraad. De akte van voordracht werd reeds overhandigd aan de algemene directeur op 1 februari en ontvankelijk verklaard. Met andere woorden, zij moet er helemaal klaar voor zijn.
Dank u wel, Ronnie. Nu, ik ga toch nog eventjes het woord geven aan onze algemeen directeur voor de vaststelling dat die ingediende akte inderdaad wel volledig is.
Ja, ik kan bevestigen dat inderdaad op 1 februari 2022 aan mij een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad op naam van Isabel de Hond is overhandigd. Die akte is dus tijdig overgemaakt. Ik heb vastgesteld dat die akte van voordracht ondertekend is door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden enerzijds en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst verkozen zijn als de voorgedragen kandidaat-voorzitter. De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter is dus ontvankelijk, dat is één. Bovendien is uit het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw de Hond gebleken dat zij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. En dat betekent inderdaad, zoals meneer De Rijk zei, dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter nu verkozen kan verklaard worden door de raad. Proficiat, mevrouw de Hond.
Dank u wel allemaal. Een hele eer om dit te mogen doen, uiteraard. Dus ja, voilà, we zijn opnieuw vertrokken dus. Maar voor ik het woord nog eventjes aan onze burgemeester geef, traditiegetrouw, en geeft zij ook een woordje uitleg over de toestand in het vaccinatiecentrum daar, wil ik ook nog kort een aantal zaken meedelen. Ik wil graag meedelen dat mevrouw Nicole van Nemelen voortaan als fractieleider zal optreden van de fractie Vooruit. En ik wil ook meedelen dat de heer Bart de Haas zal optreden als fractieleider van N-VA. Daarnaast is het zo, vorige keer hebben we al gezegd dat er daar rond het huishoudelijk reglement, dat ik daar een initiatief zou nemen om samen te zitten met de fractieleiders. Ik ga daar zeker initiatief toe nemen. En in dit kader wil ik ook al meegeven dat de data van de commissies ook opnieuw zullen herbekeken worden in het kader van de switch van de bevoegdheden. Dus de commissie van 14 februari, die nu maandag zou plaatsvinden, die gaan we uitstellen. Hebben jullie ook allemaal de kans om een tijd dat tijd te gaan doen met jullie man of vrouw of vriend of vriendin of hond of kat, whatever. Dus die commissie gaat niet door. Dus dan geef ik nu eventjes het woord, traditiegetrouw, voor de toestandupdate van het vaccinatiecentrum door onze burgemeester.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ik ben het met u eens, hè, op een dag dat je de liefde viert, moeten we misschien niet over politiek vergaderen. Goed, we zijn nog volop aan het vaccineren in het vaccinatiecentrum van Aarschot. We, daar bedoel ik mee, dat is voor de inwoners van de stad Aarschot en ook Tieltwinge. Maar de cijfers die ik hier voorleg aan u allemaal hebben, gaan vooral over Aarschot, hè. De campagne die bezig was sinds eind vorig jaar is de boostercampagne, de zogenaamde voor de meeste mensen derde prik, voor een aantal mensen tweede. En we zitten daar ondertussen op 87% van de bevolking van Aarschot ter vergelijking. Het Vlaamse gemiddelde, dat is het cijfer dat u tussen haakjes ziet staan, staat op 81,32. Dus we zitten een heel pak boven dat Vlaamse gemiddelde en daar mogen we denk ik heel blij over zijn. Ondertussen is er ook groen licht gekomen. In het mooi Nederlands heet dat dan een go van de hogere overheid om een boosterprik te geven aan 12 tot 17. Voor alle duidelijkheid, dit is geen algemene prik-sessie. Dit gebeurt onder een zogenaamde informed consent. Dat wil zeggen dat 12 tot en met 17-jarigen ervoor kunnen kiezen om een boosterprik te krijgen, op voorwaarde dat minstens één van beide ouders daarvoor het formulier invult en hen daarvoor de toestemming geeft. Dat is begonnen gisteren met een aantal vaccinaties, maar eigenlijk is die vaccinatiecampagne vandaag pas echt op volle toeren gekomen. En ik heb mij voor deze vergadering, mevrouw de voorzitter, nog geïnformeerd, want er werd van na schooltijd, 1,04 tot daarnet, geprikt. En dat is een enorm succes geweest. Dus er zijn meer dan 300 jonge mensen al komen opdagen op die paar uur tijd. En ook morgen wordt er nog opnieuw geprikt. Ik moet daar nog iets bij zeggen. We gaan dat wekelijks herhalen. Dat zijn open inloopdagen. En we hebben vanuit de stad ook gevraagd aan iedereen die met jonge mensen te maken heeft, hè, de scholen, maar ook onze jeugdwerking, om te informeren, te sensibiliseren. Dit is uiteraard een vrije keuze, maar mensen moeten goed geïnformeerd worden en ze krijgen dus die kans. Misschien nog één ding. Wie net besmet is geweest met het coronavirus en tussen de 12 en de 14 jaar is, maar die regel telt voor iedereen, die wacht best eventjes een tweetal weken, wordt ons gezegd. Je moet dus niet panikeren als je met andere woorden vandaag of morgen nog niet aan de beurt bent gekomen. Er komen nog voldoende momenten en iedereen kan ook bellen om een afspraak te maken indien dat nodig is. Maar dat loopt dus ook behoorlijk goed. Ondertussen zitten we voor een deel van de mensen al aan de vierde prik. Ook toestemming is gekomen en die prikdagen zijn ondertussen gepland. U ziet het daar staan op 23 februari en op 24 februari zullen de eerste mensen van Aarschot al hun vierde prik krijgen. En voor alle duidelijkheid, dat zijn de zogenaamde kwetsbare bevolkingsgroepen. Dat zijn ook de mensen die echt al een hele tijd geleden die derde prik hebben gekregen. Het zijn de artsen. Op basis van medische criteria die bepalen wie er voor die vierde prik in aanmerking komt. Daar hoef je dus met andere woorden ook zelf niks voor te doen. Dus 12 tot 17 jaar, dan moet je zelf het initiatief nemen, vrije keuze om te komen, goed geïnformeerd zijn, formulier bij hebben van een van je ouders. En dat kan nog morgen met een vrije inloopdag of vanaf dan wekelijks of afspraak. En de vierde prik voor de kwetsbare bevolkingsgroepen, daar beginnen we mee vanaf volgende week. Op de volgende slide, men moet daar misschien niet in detail gaan, maar zie je dus effectief de planning van het vaccinatiecentrum, zowel voor deze week als voor de volgende weken. Als je ziet staan pediatrische vaccins, dan gaat dat over kinderprikjes die we op woensdag in principe organiseren. En dan komen we bij de meer gedetailleerde informatie over de bevolkingsgroepen. Ik heb daar straks al gezegd dat we aan een hoog percentage gevaccineerden zitten in Aarschot. Je kan dat dus ook nog uitsplitsen per leeftijdssegment. En dan zie je bovenaan altijd staan hoe het met in Vlaanderen gesteld is en wat het gemiddelde is voor gans Vlaanderen. De tweede lijn geeft de cijfers en de percentages weer voor onze hele eerste lijn zone Vemerland. En dan onderaan ziet u de resultaten voor Aarschot en dan zie je dat in elke leeftijdscategorie wij beter scoren dan zowel het Vlaamse gemiddelde als het gemiddelde voor de eerste lijn zone. En dat zijn vooral onze inwoners natuurlijk. En ook onze mensen die daar aan het werk zijn en de vele vrijwilligers die daar een pluim voor verdienen. Misschien nog meegeven dat ondertussen ook de allerkleinste de mogelijkheid krijgen, 5 tot 11 jarigen, om een prik te krijgen. Dat zijn die kinderprikken waar ik het daar net al over had. Daar zitten we met een responsgraad, dus mensen die er echt op ingaan op dat aanbod, van iets meer dan 40%. Dat loopt ongeveer gelijk met wat het in de eerste lijnzone is, maar is merkelijk beter opnieuw dan het Vlaamse gemiddelde. Die campagne loopt trouwens nog, dus mevrouw de voorzitter, laten we ervan uitgaan dat ik op volgende maand weer eventjes een update zal geven als er vragen zijn van raadsleden, dan wil ik daar uiteraard graag op ingaan. En anders dan zou ik zeggen, hou het gezond. Het einde is bijna in zicht. Het overlegcomité geeft aan dat we op hele korte termijn naar zone oranje mogen gaan, waarvan ik hoop dat we ook opnieuw fysiek zullen mogen vergaderen, mevrouw de voorzitter.
Dank je wel, burgemeester. Inderdaad, laten we hopen dat we vanaf maart terug met z'n allen gewoon fysiek kunnen vergaderen. Gaat ook allemaal iets vlotter en dat is iets aangenamer natuurlijk. En ja, blij te horen dat we toch weer met het vaccinatiecentrum ook voor de jongeren toch weer koploper zijn en dat dat ook weer allemaal heel vlot loopt. Dank daarvoor ook aan iedereen die daar mee bezig is en al onze vrijwilligers. Goed, dan denk ik dat we...
Een vraag is van Matthias Palianova, denk ik.
Ja. Ah ja, oké. Okay. Ik had hier de chat openstaan, maar ik had het niet gezien.
Ja, een informatieve vraag en vooral voor de mensen die de interesse vertonen van onze jongeren, maar ook eigenlijk iedereen die nog de booster niet heeft ontvangen. We begrijpen dus dat er minder dagen zullen zijn dat het vaccinatiecentrum operationeel is, dat begrijpen we dan ook. Maar is er dan die kalender die je daarnet liet zien, is die dan toegankelijk? Wordt die op de website geplaatst? Moeten ze daarvoor bellen? En heel specifiek, de vrije inloopmomenten voor de jongeren van onder de 18, zijn die ook ergens bekend, hè, naast alleen maar die van vandaag en morgen?
Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik zal vragen van die sowieso op de website te plaatsen, maar er wordt ook heel veel sociale media gecommuniceerd. Dat zullen we ook doen, hè, zodanig dat we zo breed mogelijk de mensen kunnen bereiken. Men maakt week per week een planning en probeert zo goed mogelijk de inzet van mensen en middelen te bundelen. Ik denk dat de belangrijke boodschap is dat je sowieso elke week terecht kan, ofwel op een vrij moment, ofwel via afspraak. En ik vind de goede suggestie, dus die zal ik doorgeven om dat zo duidelijk mogelijk te afficheren als het om vrije momenten gaat. Als het om afspraakmomenten gaat, dan weet iedereen dat individueel. En als je dan gaat aankondigen van het is open en er wordt geprikt, krijg je heel veel mensen die ongevraagd komen en dat zorgt nogal eens voor chaos. Maar op vrije momenten moet dat duidelijk geafficheerd worden. Ik zou ook omgekeerd, Matthias, willen vragen... het is nu toevallig aan jou dat ik het zeg, maar er zitten wel meer mensen die... professioneel met onderwijs bezig zijn of die met jongeren in contact komen in hun functie, om toch in te gaan op de vraag die de stad en de eerste lijn zullen stellen, om die informatie ook heel breed ter beschikking te stellen van jongeren in de scholen. We doen ook ons best om ervoor te zorgen dat ze nog eventueel zelfs voor eventuele schoolreizen in het buitenland prikkel kunnen krijgen. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan alleen dat gegeven. Dus als iedereen dat doet, bereiken we hopelijk zoveel mogelijk mensen. Akkoord.
Okay, zijn er nog vragen rondtrent dit punt? Nee, geen vragen meer. Goed, dan kunnen we overgaan tot het punt met betrekking tot de politiezone, namelijk de vacantverklaring van een functie van consulent niveau B, teamchef voor personeel, logistiek, ICT en financiën. Onze korpschef is ook in ons midden, dus moest er daar iemand een vraag over hebben, kan die natuurlijk ook altijd gesteld worden. Dit is een punt dat wel ter stemming moet voorgelegd worden, dus hiervoor moeten jullie terug naar de vergadersoftware gaan om dit punt te kunnen stemmen.
De stemming is geopend.
Dank u wel.
Het punt is unaniem goedgekeurd.
Dank u wel, mevrouw algemeen directeur. Het punt unaniem goedgekeurd. Dan kunnen we naar het volgende punt gaan. Dat is ook met betrekking tot de politiezone, met name het jaarverslag. Korpschef heeft het jaarverslag ter beschikking gesteld met ook een toelichting. Het is een kennisgeving, dus het moet niet gestemd worden. Maar zowel de burgemeester als de korpschef geven graag een woordje toelichting bij dit punt. En ik ga eerst het woord geven aan de burgemeester, aangezien dat zij optreedt als hoofd van de politie.
Ja, dank u wel. Collega's, het is denk ik een hele nuttige oefening om te kijken en te zien welke tendensen we zien. Het is ook een bijzonder jaar geweest, dus voor wat de inhoud en de presentatie betreft laat ik zo dadelijk graag het woord aan onze korpschef. Ik wil gewoon een aantal aandachtspunten meegeven waar ik denk dat we allemaal goed aan doen om actief te zijn, niet alleen als politicus of als politica, maar politici, maar gewoon als burger. We zien, en dat hoeft niet te verbazen, dat in deze donkere coronatijden het geweld achter de gevels van de huizen toeneemt, intrafamiliaal geweld. Dat is bijzonder moeilijk, omdat dat in de schoot is van wat normaal gezien een veilige plaats moet zijn, dat is je eigen huis en je eigen gezin. Daar moet denk ik toch bijzondere aandacht naar uitgaan. Onze korpschef zal daar zo dadelijk verder op ingaan. En twee, als we het dan niet hebben over vaststellingen, maar dan zal ik graag namens het bestuur toch wel een voorbeeld willen geven en een compliment willen geven. Bij de politie, dat weten jullie ook, heeft men er heel snel voor gekozen om zonnepanelen te leggen op het dak van de politie. We hebben die toen ook laten zien. Dat rendeert, en dat hoeft geen betoog, dat rendeert financieel, zeker op het moment dat de energieprijzen bijzonder hoog zijn. En ik geef u dan ook allemaal heel graag mee dat deze oefening in volle uitrol is voor wat de rest van de overheidsgebouwen betreft ook. Maar de politie heeft de weg gebaand. Ik geef graag het woord aan de chef voor een gedetailleerde weergave en heeft daarvoor een presentatie voorbereid. Als er vragen zijn, hoor ik het graag naar u.
Ja, Als alles goed loopt, zouden jullie nu de presentatie moeten zien. Het is zeker niet de bedoeling om jullie plat te slagen met technische details en oeverloze gedetailleerde cijfers. Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn, staan in het jaarverslag dat ter beschikking gesteld is aan de notulen en iedereen is natuurlijk altijd bij ons welkom. De highlights, hoe verloopt politiewerk? Ja, eerst en vooral moeten mensen naar ons bellen of mailen of via social media ons bereiken. En dat resulteert dan in een melding, die worden allemaal geregistreerd in ons politioneel databanksysteem. Hoeveel waren dat er? Ja, bijna 10.000. Dus elk jaar stijgen die meldingen, dat is goed. Dat is teken dat de drempel naar politie laag is. De top 5 is terug wat herstellende naar pre-corona. U ziet dat daar ten opzichte van vorig jaar de COVID-meldingen volledig tussenuit zijn. Dus we hebben daar wel een common sense gevonden om daarmee te leren leven. En hopelijk binnenkort moeten we er niet meer mee leven. Wat wel goed, beter nieuws is dan begin september, herinner u nog, hadden we daar de hoogste nieuwkomer, geluid, hinder en nachtlawaai en vernielingen. Die zijn mede door de inspanningen die er dan gedaan zijn, samen met alle partners in de stad en ook het reglement dat toen gestemd is op het verbod tot verkoop van sterke drank na 21 uur, heeft dat toch wel wat doen terugzakken. Maar het staat wel nog altijd in de top 5. Het zal goed monitoren zijn wat er gaat gebeuren als de horeca weer helemaal open gaat, maar we zijn er in nauw gesprek met iedereen. Zo'n melding, dat resulteert dan soms, niet altijd, in een interventie, dus een politie die ter plaatse een kijkje gaat nemen. Interventies, een kleine 8000. Dus niet al van die 9000 en meldingen behoeven een interventie ter plaatse, maar toch wel een 8000. En je ziet daar een ongeveer gelijklopende top 5 terugkomen. Je zal ook zien dat de ongevallen terug zijn. We zijn terug meer op de baan. De grote lockdowns zijn voorbij en dat resulteert helaas ook wel in meer ongevallen. Zo, om dan de trap verder te gaan, we hadden dus eerst de meldingen, dan de interventies, een ploeg die gaat kijken. En zo'n interventie kan met bemiddeling opgelost worden, kan met informatie opgelost worden, maar resulteert soms ook in één of meerdere processen verbaal, zonder de details te overlopen van al die verschillende soorten processen verbaal. Onderaan de laatste lijn zult u zien dat er vorig jaar toch een 13.000 processen verbaal zijn opgesteld. Nu, het gros daarvan is natuurlijk de verkeersovertredingen, de onmiddellijke inningen, die en het GVC is het gewestelijk verwerkingscentrum die onze snelheidsbv's opstelt. We hebben daar een paar maanden stilgelegen met onze flitser die we hebben moeten lenen van een buurzone omdat onze eigen stuk was. Vandaar dat we een 2000-tal pv's lager eindigen dan vorig jaar. Maar u ziet, dat is toch niet niks aan redactiewerk dat er ook bij komt voor politie. Uit die processen verbaal kunnen wij natuurlijk ook iets leren, namelijk welke veiligheidsfenomenen de kop opsteken. Zeker nieuw is cybercrime. Dus er wordt steeds minder ingebroken via het raam van de deur, maar wel meer en meer via het raam van uw computer. En u ziet dat de buit jaar na jaar stijgt. We zitten op meer dan het dubbele van 2 jaar geleden dat er buit gemaakt is. Dus laat u absoluut niet in de luur leggen door phishingmails, valse sms'en, telefoons waar men vraagt naar bankkaartgegevens. Niet doen, beter, voorzichtiger. En de bank zelf, als het een echte mail is, dubbel laten bellen, want u ziet, de buit is niet niks. Intrafamiliaal geweld werd daarnet al aangehaald door de burgemeester, iets waar wij heel veel op inzetten, ook met de middelen die we van jullie gekregen hebben om een jeugd- en sociale dienst op te richten. En u ziet, het is een verdubbeling van het aantal processen verbaal dat we daar hebben opgesteld, dus gedetecteerde gevallen van intrafamiliaal geweld. Dat blijft een aandachtspunt voor ons. De laatste veilige haven wat je zou moeten hebben is thuis. Als je op straat een keer een slag hebt gekregen, zou je thuis warm voor de haard moeten kunnen zitten en troost vinden. Stel je maar eens voor dat je thuis toekomt en daar je slagen krijgt of je bedreigingen. Dat wens ik echt niemand toe. Nieuw sinds 2020, dat is ook in 2021, heeft zich dat doorgezet, is dat parket daar ook aandacht aan heeft voor dat intrafamiliaal geweld en dat men zelfs een herbezoek vraagt van de mensen die aangifte zijn komen doen, om daar ter plaatse te kijken, ja, is er een verbetering of niet, en moet er bijkomend onderzoek gebeuren. En u ziet dat die herbezoeken in 2021 oplopen tot 100 herbezoeken. Tijdens die herbezoeken, maar ook tijdens andere interventies, detecteren we dan automatisch ook verontrustende opvoedingssituaties. Dat zijn plaatsen waar we zien, ja kijk, hier is het eigenlijk niet oké om een kind groot te brengen. Hier is te veel geweld, hier is te veel drugs, hier is geen aandacht voor het kind, hier is verwaarlozing. En dat resulteert dan in verontrustende opvoedingssituaties. Onze recherche, naast onze jeugd- en sociale dienst, heeft ook vorig jaar de kaap van 40 onderzoeken per jaar overschreden. Dus dat is één onderzoek per anderhalve week dat er toch maar gerund wordt. Het gros gaat over drugshandel. U weet dat dat ons stokpaardje is. En die onderzoeken liggen ook gelijk met de aantallen van vorig jaar. En ook de informatierapporten hebben weer de kaap van 100 overschreden. En ook daar zullen we zien dat het gros van de informatierapporten is informatie waarvan we nog niet echt zeker zijn of het waar en bewezen is, maar waar er toch wel heel veel roept. Dat wordt gevat in informatierapport. De meeste gaan over drugs. Om een beetje meer detail te geven in die drugsprocessen verbaal dan. Dus vorig jaar toch een stijging op het aantal betrappingen op drugs, wat wel een misvatting is, een beetje ligt wel op social media en misschien ook in de gewone media, is dat dat vooral een jongerenprobleem is. Bij jongeren treffen we ook wel drugs aan, maar het gros van de drugs wordt nog altijd gevonden op zak van meerderjarigen. En ook de drugshandels zitten vooral in handen van meerderjarigen. Voor drugs werken we vooral preventief met de scholen en de jeugdwerking. En u ziet hier een aantal acties die we doen, ook met politiehonden, die naar drugs sporen in de scholen, waar dat samenwerking is met de scholen. Dat is ook op vraag van de scholen. Dat is heel laagdrempelig, maar dat heeft toch een zeer ontradend effect. Goed nieuws, maar het was een beetje de tegenhanger van de cybercrime, is de verdere daling van de inbraken in gebouwen. We dachten dat gaat misschien terug de pan uit swingen en nu de mensen terug meer kunnen reizen, maar dat blijft wel lager. Misschien dat woningen ook beter beveiligd zijn, sociale controle beter, ook allerlei digitale apps die je toelaten zelf in huis te kijken wat er daar allemaal gaande is. Dus ik zou zeggen, blijf daarop inzetten, zodat we deze cijfers in die richting kunnen laten verder gaan. Er is werk genoeg om diefstal langs de computer aan te pakken. Qua diefstallen tijdstippen dan. U zal zien, de voorlaatste lijn zijn de woninginbraken. 55 ongeveer, eentje per week. De traditionele periodes, maanden van inbraken zijn terug. Dus de donkere oudejaarsperiodes en de vakantiemaanden in de zomer. Weinig sociale controle, makkelijker verschuilen in het donker. Dat zijn toch wel de zwakke punten voor inbraken in woningen en gebouwen. De twee vorige COVID-jaren was er niet echt een trend in te vinden, omdat we ook veel meer thuis waren. Maar vakantie gaan is leuk. Zorg dat er dan toch iemand is die een oogje in het zeil kan houden. De afwezigheidstoezichten zijn wel terug omhoog gegaan. Dus mensen kunnen ons contacteren via onze website. Automatisch invullen een weekje vooraf u op vakantie gaat. Om te zeggen, ja, ik ben met vakantie, moest patrouille kunnen passeren af en toe. Zou zeker goed zijn. Politiepatrouille alleen is geen zaligmakend middel. Sociale controle en briefbussen leegmaken, alles dat u te horen krijgt in onze diefstalpreventieadviezen, is zeker goed om dat in acht te nemen. Dus mensen, als er zijn die nog extra advies willen over hoe kan ik mijn woning nog meer beveiligen tegen diefstallen, klop gerust aan. Wij doen dat met plezier. De verkeersongevallen, ik had het daarnet al gezegd bij de meldingen, zitten terug wat op het niveau richting pre-corona. De ongevallen met stoffelijke schade, gelukkig, zijn wel wat, nog altijd in dalende lijn. Maar de lichtgewonden, die zitten terug op het niveau van pre-corona. Nu, we zaten daar al met zeer goede cijfers en we willen dat zo houden. En het is ook zeker wenselijk als u een ongeval heeft en u heeft het minste van pijn om dat in het begin voor de zekerheid aan te geven als een verwonding om achteraf niet in problemen te komen in verzekering. Gelukkig zien we dat het aantal zwaargewonden niet de hoogte inschiet, dat het enkel de lichtgewonden zijn. En jammer, we hebben ook vorig jaar een dodelijk ongeval gekend in onze zone. Dat heeft toch altijd wel een impact, ook bij ons. We zouden dat graag naar nul krijgen. Ongevallen, hoe worden die veroorzaakt? Ja, dat heeft verschillende oorzaken. Eén zaak is wel een constante oorzaak of geen oorzaak. Hoe hoger de snelheid van een voertuig, hoe hoger de impact. En hoe groter de kans dat u zwaar gewond raakt in dat ongeval. Vandaar dat we massaal inzetten op snelheidscontroles. U zal hier zien dat ik vorige keer in september had ik nog gezegd dat we nog niet aan de helft kwamen als we extra poneerden van het aantal van 2020 door onze flitser die stuk was. Maar we hebben daar nieuwe middelen gekregen en een nieuwe flitser, u ziet hem hier op het fotootje staan, kunnen aankopen. En we hadden sterk gemaakt dat we het aantal van vorig jaar van gecontroleerde voertuigen zeker gingen halen. Wel, de verkeerscel heeft er een schepje bovenop gedaan. En we zitten op 70.000 gecontroleerde voertuigen. Met één doel natuurlijk, dat mensen trager gaan rijden. En voor het eerst zien we, ondanks het groot aantal gecontroleerde voertuigen, dat het aantal overtredingen licht gezakt is. Dus dat is toch wel positief nieuws. En toont toch dat het ook zijn vruchten afwerpt. Ook terug van weg geweest is het rijden onder invloed van alcohol. Is een enorme stijging, hangt ook wel wat samen met alcoholgebruik achter de gesloten deuren en het intrafamiliaal geweld. Die alcohol zien we dan ook terug in het verkeer. En het is ofwel een beetje erover, alarm. De tussenmaat valt er wat tussenuit. Het is een klein beetje erover of los erover, waar er onmiddellijke intrekking van 15 dagen van het rijbewijs zelfs voor nodig is. Dus als je iemand ziet in je omgeving die zich laat verleiden om met een pintje te veel op achter het stuur te kruipen, bied een taxi aan door een bob en zorg dat die persoon niet in het voertuig kruipt, want de gevolgen zijn soms dramatisch. Ook drugs, en ook dat hangt weer samen met andere problematieken die we al besproken hebben, stijgt enorm. Dus het is een verdubbeling ten opzichte van 2020, drugs achter het stuur. En we zien al voor 2021 dat we al bijna aan de cijfers, 22, dat we nu al bijna aan de cijfers van heel het jaar 2021 zitten. Dus daar maken we ons toch wel zorgen over en controleren ook heel veel op. Ik wou ook nog meegeven dat we de Vereniging van de Ouders van Verongelukte Kinderen een warm hart toedragen en dat we hun charter ondertekend hebben waar we ons sterk maken dat we met verschillende acties, en ze staan er hier, vooral de zwakke weggebruikers willen sensibiliseren om voorzichtig te zijn in het verkeer, om zich weerbaarder te maken, om gevaarsituaties kunnen in te schatten. En ja, het is dan altijd heel plezierig om te zien hoe hier die kindjes van die klas zeer geïnteresseerd luisteren naar de uitleg die ook heel goed gegeven wordt door onze agenten. Al dat werk, dat doe ik natuurlijk niet. Ik mag hier altijd de boodschap verkondigen en met veel plezier. Maar ik doe dat met een heel team. Mensen die op elkaar kunnen rekenen, die ook tegen elkaar durven zeggen, dit moeten we dus of zo beter doen. En die ook elkaar schouderklopjes geven om te zeggen, ja, dat hebben we goed gedaan en dat gaan we zo blijven doen. We zijn met een bijna 75-tal koppig korps. We hebben, maar dat lag natuurlijk aan de oprichting van die nieuwe dienst, 6 mensen die erbij gekomen zijn en maar 2 die vertrokken zijn omwille van een pensioen en een promotie. En u zal ook zien, jaar na jaar stijgt het aantal vrouwen in ons korps wat goed is. Ik hoop dat we ooit naar 50-50 gaan. Die mensen die krijgen natuurlijk ook middelen om mee te werken. Onze flitser staat er al bij. Maar goede radio's om vlot met elkaar te communiceren is eigenlijk essentieel voor de veiligheid op straat en ook van onze mensen. Een verdedigingsmiddel, de pepperspray, een wapen en verder is ook belangrijk, maar nog belangrijker is goed met elkaar kunnen communiceren via die politieradio's en goed opzoekingen kunnen doen op laptops met mobiele verbindingen om de burger te informeren en alles netjes te kunnen registreren. We zorgen ook dat we iets doen aan het nieuwe roken, het zitten. We doen daar geen hele chique opties van bureaus. Het is een klassieke strakke tafel, maar wel eentje die in de hoogte kan versteld worden. En we zorgen ook dat het poetspersoneel degelijk materiaal heeft met aandacht voor rughygiëne. De voorlaatste slide. De burgemeester had het al aangekondigd, maar ik wou het jullie toch ook laten zien dat de zonnepanelen wel degelijk renderen. Dus ons verbruik dat we moeten aankopen is met de helft gedaald. En we krijgen er ook een kleine, dat is weliswaar maar kleine opbrengst, want je verkoopt energie op de momenten dat er heel veel energie is. Dus je krijgt iets terug, maar niet de grote bedragen. We hebben berekend dat we onze installatie ongeveer op 7,5 jaar zullen terugverdiend hebben. Blik vooruit. Wat gaan we doen? onze klassieke telefooncentrale. U moest eens komen zien, het is precies een museum. We hebben nog van die kabeltjes voor te versteken en zo verder. We gaan dat vervangen door voice over IP, over internet. Een moderne centrale die ook wel wat goedkoper en in onderhoudskosten, dat nemen we dan ook wel mee. En we hadden het al aangekondigd, ons meldpunt dat ondertussen meer dan 20 jaar dienst doet, nog dateert uit de tijden van de rode telefoons en de manuele open te draaien poorten en zo verder. Dat wordt volledig op maat van de camera's die in het stad staan om die op een wall te kunnen zien met de nieuwe telefooncentrale en zo verder. Gas 5 is vorige keer gestemd. Dat is ervoor zorgen dat de boetes van de lage snelheidsovertredingen in regimes 30 en 50, dat die terug naar de gemeentekas vloeien en niet naar de federale kas. En Wokodo is ook weer zo een nieuwtje om minder papier te gebruiken. Is de woonstcontrole, domiciliecontrole door onze wijkagenten, dat het allemaal online en digitaal kan afgestemd worden met de stad. En dan Zipper, bovenaan rechts, is ons engagement om mee te draaien in de permanenties van Gastersberg, het nieuw zorgcentrum seksueel geweld, waar slachtoffers van aanrandingen, van verkrachtingen in het multidisciplinair centrum aangifte kunnen doen bij politie en onmiddellijk verzorging door een dokter. En dat zij niet van het een, van de ene instantie en de ene deur en het ene gebouw naar het andere moeten lopen. Dat vraagt inspanning van al die diensten, extra middelen, extra inzet, maar het is te belangrijk om daar niet in mee te doen. Dus wij stappen daarin mee. Voilà, dit waren de highlights uit ons jaarverslag. Indien er nog gedetailleerde vragen zijn, nu of later staan wij altijd ter beschikking. Dank je wel.
Dank je wel voor de toelichting, korpschef. Ik denk dat ik vanuit heel de gemeenteraad wel mag spreken dat dat schitterend cijfers, misschien niet altijd positief dat je moet optreden, maar schitterende cijfers en schitterend werk van ganse politie. En ik zie dat ondertussen ook Matthias even het woord heeft gevraagd.
Ja, en ik denk ook namens onze fractie diezelfde pluim ook voor het verslag als dusdanig. We hebben ook gezien dat al een stuk online heeft gestaan. Dat we ook de kans hebben gehad om de eerdere verslagen in het najaar te bespreken. Wat maakt dat we op lokaal niveau ook een beetje die vergelijking kunnen maken. Je ziet het ook heel mooi in de statistieken hoe dat je zo'n evolutie kan zien in bepaalde cijfers. Mijn vraag is ook of dat het overleg met de procureur, en waar je dan soms ook een beetje de vergelijking kan maken met andere gemeenten, los van het feit dat het misschien appelen en peren met elkaar vergelijken is, of dat we dat ook zouden kunnen bekomen, of is dat een element dat niet kan gedeeld worden? Dat wist ik nu niet goed meer.
Ja, de cijfers van de andere gemeentes, dat is eigenlijk de bevoegdheid van de burgemeesters van die andere gemeenten om die vrij te geven. Ik kan nu wel zeggen dat we het zeker niet slecht doen en soms zelfs bij de betere van de klas zijn met een aantal controles en zo verder. Maar onze collega-zones doen het ook zeer, zeer goed. Maar het is zo'n beetje de gewoonte om de cijfers te laten kennisgeven door de bevoegde burgemeesters van die gemeentes.
Oké, dankjewel. Zijn er nog vragen voor de korpschef?
Nee. Mevrouw de voorzitter, als ik mag, kan ik daar alleen maar aan toevoegen dat wij in elk geval zullen doorgaan op deze weg, namelijk ter beschikking stellen, het volledige jaarverslag ter beschikking stellen en in alle transparantie ook zodat de mensen thuis kunnen volgen de cijfers, de evoluties en zo geven. We gaan dat doen, zoals men dat zegt, in goede en in kwade dagen. Ik denk dat de transparantie en het inzicht van iedereen in wat de tendensen zijn, in wat er zich afspeelt op ons grondgebied, dat dat alleen maar ons allemaal ten goede kan komen. Kunnen we daar ook over discussiëren. Ik wil de vraag stellen aan Matthias, aan de anderen, of zij dat op dezelfde manier willen doen. We hebben daar in Aarschot in elk geval nu in dit bestuur een nieuwe trend mee gezet met dat op deze manier te doen. En we zullen dan wel zien wat ze antwoorden, als dat goed is.
Ik zie ze knikken, dus het is zeker goed. En ja, dankjewel. En ook fijn om te horen dat de politie weer helemaal ook mee is met de laatste technologieën en snufjes, dat is ook altijd fijn.
Dank u wel aan jullie allemaal en alle diensten van de stad. Onze zonen, wij voelen ons overal welkom, nergens wies of scheef bekeken. En dat maakt eigenlijk de sterkte. Hè. Die cijfers kan dan met mijn team behalen. Maar die zijn alleen maar zo goed omdat wij met iedereen zo vlot kunnen samenwerken en kunnen nadenken over hoe, wat gaan we alles aanpakken. Niet enkel repressief, maar ook preventief en zeker ook met nazorg. Dus op deze transparante en lokaal verankerde wijze wil ik graag verder samenwerken met iedereen van jullie.
Dankjewel, dat gaan we zeker doen, Knopchef. Oké, dan kunnen we naar het volgende punt gaan, denk ik. Dat is de gemeenteweg nummer 45 in Gelrode. En dat is een definitief akkoord met het voorstel tot verplaatsen. Dit is weer een punt dat moet gestemd worden, maar ik zie dat Petra daarover het woord heeft gevraagd.
Ja, dank u Isabel voor het woord. We zien in de verslagen van het college van burgemeester en Schepenen dat er een aantal dingen bewegen rond dat dossier van de buurtwegen. Dus bijvoorbeeld dat er een aanvraag is, dat er een vraag is gesteld naar een nieuwe dading. Dan is er nog dus we hadden graag echt een stand van zaken gehad rond dat dossier. Een tweede trigger om die stand van zaken te krijgen is dat er het vonnis van 13 maart 2019, over 2 weken verloopt dan. En we willen dan graag eens weten van hoe dat het zit met dat vonnis. We hadden graag dus daar een stand van zaken van gehad. Dat hoeft nu niet per se te zijn. Maar als Stefan Kalster, de schepen van mobiliteit, daar wil op toelichten nu, dan is dat zeker welkom. Maar we willen dat ook even goed uitstellen tot een volgende commissie.
Oké, ik zie dat de burgemeester ook het woord vraagt.
Ja. Wel, u geeft het zelf al aan. Het is natuurlijk elke keer een heel gedetailleerde oefening, hè, omdat het gaat over zeer veel wegen. En dan precies moet gekeken worden in welke mate zijn die open, zijn er betwistingen, ja dan nee. En dat gesprek verloopt tussen de heer Van Damme aan de ene kant en onze stadsdienst aan de andere kant, daarin bijgestaan juridisch door advocaten. Die gesprekken lopen nog. Maar we zullen dus een afweging moeten maken. Meneer Van Damme is het er niet mee eens dat de wegen allemaal op elk punt in orde zijn. Dat gesprek loopt. Wij gaan ervan uit dat we voor een heel groot deel ons werk wel goed hebben gedaan. Daar zijn mogelijk verschilpunten. Ik stel voor dat we dat inderdaad in een commissie bespreken. In alle openheid en transparantie. Het is een heel moeilijk dossier. Dat weten we allemaal. Maar het is een terechte vraag. Dus mevrouw de voorzitter... op dit moment is er weinig over nieuws te melden, maar dat kan komen. En ik stel dan voor, als de schepen het ook goed vindt, dat we dat te gepaste tijden in de commissie doen. Zoals dat ook al is gebeurd, is dat Petra, je weet dat de advocaten daar op regelmatige basis uitleg geven en toelichting geven.
Oké, dankjewel. Dan noteer ik dat we dit punt ook in de commissie nog verder gaan behandelen. Goed, als er geen verdere vragen zijn, dan denk ik dat we dit punt ter stemming kunnen voorleggen. Dus dan moet iedereen even terug naar de e-notulen gaan, waarin dit puntje 28 is dat hier, en GR 2228, gemeenteweg 45, ter stemming wordt voorgelegd.
Het punt is unaniem goedgekeurd.
Dank u wel. Dan kunnen we meteen overgaan tot de tweede gemeenteweg. Dat is gemeenteweg nummer 18 in Gelrode. Daar is ook een definitief akkoord met voorstel tot gedeeltelijke verlegging. Zijn er daarover vragen? Nee, dan kunnen we dit punt ter stemming voorleggen. Eventjes wachten op de resultaten.
Het punt is unaniem goedgekeurd.
Dank u wel. Goed, dan komen we al tot het puntje rond de... ik zie dat Thomas en Nelen het woord hebben gevraagd. Ik veronderstel dat dat met het volgende punt betrekking heeft. Ja. Goed, dat is dus punt betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrabel, de Watergroep en de stad Aarschot betreffende het bouwen van een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijn 35 Aarschot-Diest, dus de Oude Stokstraat en de aanleg van een fietssnelweg tussen de Opperstraat en de Oude Stokstraat. Nu, ik heb begrepen dat dat punt ook in een commissie al behandeld is. Ik ga hier misschien ook eventjes het woord geven aan het Schepencollege om daar eerst een korte toelichting over te geven, voordat ik het woord aan de collega's geef.
Ja, ik begin jij daarmee? Ja. Nee, misschien kort eventjes, zoals jullie weten, wil Infrabel zoveel mogelijk spoorwegen afsluiten. Leuk is dat niet, maar goed. We hebben dan kunnen bekomen in vroegere onderhandelingen om daar toch die fietserstunnel te bekomen. Die zou kunnen uitgevoerd worden uiteindelijk in 2023. Als we dit goedkeuren, tenminste vandaag op de gemeenteraad. Dat is een goede samenwerking. Dat verloopt vrij vlot nu. Dus ik denk daar heeft iemand... Daar kun je de doorsnede van de fietstunnel zien. Dus tussen, midden tussen de Opperstraat en de Oude Stokstraat. Ongeveer naast het plein van de Venne. Daar gaat die aangelegd worden en daar komt ook zo een beetje een oprit, zal ik maar zeggen, naar de fietsenstrade. Dus je kunt dat hier duidelijk zien op plannetje. Dat is ook uitvoerig besproken geweest in de gemeenteraadscommissie vorige maandag. Dus ik denk dat dat een heel positieve zet is richting fietsnelweg en richting daar dus de tunnel in eerste instantie. Ja. Waar ook rekening mee gehouden is, en dat heeft ook wel een beetje werk met zich meegebracht, is dat die tunnel toegankelijk zal zijn voor paarden. Dus mensen, ruiters, kunnen er ook onderdoor. Dus dat gaat een serieuze verbetering zijn voor de paardenginder, dus voor de menners. Denk misschien wil de burgemeester er nog iets aan toevoegen.
Ik denk dat heel volledig was, maar ik heb gezien dat er vragen zijn. Ik denk dat wel belangrijk is. Het wordt een trage verbinding voor ons al, voor iedereen. Dat we zien dat dat vooruit gaat. Werken aan het spoor, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat wordt lang op voorhand gepland. Dat zit in een nauwe opvolging. We denken toch dat we aan alle bekommernissen tegemoet zijn gekomen. Maar ja, we kunnen misschien eerst eventjes kijken wat de vragen zijn. Mevrouw.
Ja. Ik ga eerst het woord aan Nelen Pellegrins geven dan.
Ja, ik wou, het is eigenlijk een bedankje van onze fractie uit, omdat ik in 2019 gevraagd had om inderdaad rekening te houden met ruiters. Ik was zelf in de commissie, ja, ik weet het, dus ik gooi u graag wat bloemen, want ik ben daar zeer blij om. Ik denk, er zijn zeer veel ruiters in onze omgeving. We hadden daar in 2019 ook naar gevraagd en daar wordt dus rekening mee gehouden. Ik heb vernomen van collega's in mijn fractie dat de rekening wordt gehouden met de hoogte, de breedte. Ik zou er alleen nog even willen op wijzen dat ook Paardenpunt Vlaanderen, waar dat jullie waarschijnlijk ook wel wat informatie van ingewonnen hebben, ook nog vragen om goed te kijken welke verlichting gebruikt wordt, liefst een kunstmatige verlichting, rekening te houden met de ondergrond en ook ja, rekening te houden met achteraf de waarschuwingsborden die er staan. Dat de juiste borden geplaatst worden, dat ruiters ook weten dat ze daar gebruik kunnen van maken. Dus ik zou zeggen, doe zo voort wat betreft deze tunnel. Ik denk dat de ruiters en menners daar zeer blij mee zullen zijn. Maar probeer er zeker in alle maten nog rekening mee te houden, moest er nog verdere aanpassingen moeten gebeuren. Dank u wel.
Ja, dat zullen we zeker doen. De hoogte is 3,20 meter, dus
drie is te laag voor een paard. Ja, excuseer. Ik had het genoteerd, maar verkeerd gezegd. Maar waarvoor dank dus.
Graag gedaan.
Dank je wel. Thomas had ook nog een vraag.
Ja, ik denk dat niet alleen de ruiters blij gaan zijn, ook de mensen die daar rondom wonen en te voet of met de fiets zich wel eens verplaatsen. Dus we zijn tevreden dat die tunnel er effectief komt. En verder wouden wij graag nog bij de bespreking van dat punt doorgeven. Dat ook wel belangrijk is, hè, want het bestuur had ook aangegeven bij eerdere discussies dat dit niet het eindpunt is wat betreft de overwegen in Langdrop waarschijnlijk. En dat Infrabel verder druk uitoefent om nog meer overwegen eventueel te sluiten. Maar dat we dan zeker hopen dat het bestuur ook druk zal blijven uitoefenen om ook die verbindingen voor trage weggebruikers op zijn minst te blijven waarborgen, ook verderop wanneer het dan gaat over de Winterstraat en de Goorstraat bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Oké. Okay,
goed, ja. Daar houden we ook rekening mee. We doen ons best.
Schepen Franke, ga je al jullie opmerkingen meenemen voor wat betreft de effectieve uitwerking ervan. Dus dat komt ongetwijfeld goed. Maar goed, dit punt moeten we natuurlijk ook ter stemming nog voorleggen. Dus ook even allemaal de stemming via de e-notulen doen, alstublieft.
Ja, mevrouw de voorzitter, voor de stemming begint misschien gewoon nog meegeven dat dit is maar de eerste stap in heel dat proces. Wij gaan ervan uit dat de effectieve uitvoering in de loop van 2023 zal zijn. Hè, dat de mensen en omwonenden, die zullen op dat moment tijdig verwittigd worden. Iedereen zal weten wat er aan de hand is. Maar nu keuren we de samenwerkingsovereenkomst goed en dan loopt het proces vanaf dat moment verder. En we zullen uiteraard in gepaste tijden communiceren wanneer de werken daadwerkelijk beginnen. En wanneer we hopelijk allemaal samen die tunnel kunnen inwandelen. In fietsen en voor diegenen die de sport machtig zijn met een paard in stappen. Dank u.
Dank u voor de aanvulling, mevrouw de burgemeester. Goed, vergeet dan ook niet even het punt nog te stemmen.
Dat zal trouwens ook komen aan voetbalclub Kapelke en niet aan de Venne, zoals daarnet gezegd.
Sorry, ja, dat is verkeerd gezegd. Het is in mijn straat, dus ik weet het wel zijn.
Het punt is unaniem goedgekeurd.
Oké, dankjewel. Goed, dan kunnen we al overgaan tot de volgende punten en die hebben allemaal betrekking op grondafstand. Aanpassing van de gemeenteweg door kosteloze grondstafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En zo zijn er een aantal. Ik begin bij de eerste. Daar heeft Petra van Lommel ook het woord omtrent gevraagd.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Dank u, Isabel. We willen toch nog even bij al die punten hier die daar gaan volgen onze bezorgdheid uiten rond de inname van open ruimte. En daarvoor willen we heel graag verwijzen ook naar het ruimterapport van Vlaanderen van 2021. Dus daar zeggen ze ook eveneens dat niet alle stukken zich lenen tot verdichting en tot verkavelen. Je begint met een aantal met verspreide bouwing, hier en daar een huizeke. En voordat je het weet, zit je met een lint. En die linten die verdichten zich dan nog eens tot kernen. En die bezorgdheid wordt bijvoorbeeld ook nog eens meegegeven in dat ruimterapport Vlaanderen van 2021. Verder hebben we dan niet echt veel aan toe te voegen aan al die punten. Maar je zult dan wel zien dat we ons terug principieel zullen onthouden bij de meeste punten.
Oké, dankjewel Petra. Goed, dan kunnen we dit punt ter stemming voorleggen. Dankjewel trouwens allemaal voor jullie inspanningen omtrent het digitaal stemmen. Het loopt tot op heden al heel vlot, dus dank jullie wel ook daarvoor. En niet te vergeten ook het secretariaat en onze algemeen directeur die dat hier achter de schermen even allemaal op een ik en een flip in goede banen leiden.
Het agendapunt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen zijn van de Groen-fractie en van meneer Dries van den Broek.
Dankjewel, mevrouw de algemeen directeur. Goed, dan kunnen we overgaan tot het volgende punt. Zelfde aanpassing gemeenteweg door grondafstand en hier wijper 56 tot 58.
Ook dit agendapunt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen zijn opnieuw van de Groen-fractie en meneer Dries van den Broek.
Oké, dankjewel. En dan gaan we gewoon door in het rijtje en er komen er nog wel een aantal. Hier ook de sfeer kosteloze grondafstand in het kader van een omgevingsvergunning aanvraag.
Ook dit punt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen opnieuw van de Groen-fractie en van meneer Dries van den Broek.
Oké, dankjewel. En dan zitten we al aan puntje met nummer GR033. Ook hetzelfde, dus kosteloze grondafstand in het kader van een omgevingsvergunning.
Ik heb nog geen stemresultaat. Ah ja, sorry. Nu is het punt door iedereen gestemd en het is unaniem goedgekeurd.
Oké, dankjewel. Dan het volgende is dan de 34. Ook weer aanpassing gemeenteweg, kosteloze gratis grondafstand in het kader van omgevingsvergunningsaanvraag.
Het punt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen zijn van de Groen-fractie en van meneer Dries van den Broek.
Dankjewel. En dan het laatste puntje in de rij van de kosteloze grondafstand in het kader van de omgevingsvergunning.
Het punt is goedgekeurd met 25 stemmen voor en 4 onthoudingen. De onthoudingen zijn opnieuw van de Groen-fractie en van meneer Dries van den Broek.
Oké, dankjewel. Dan zijn we ook hier doorgeraakt. En dan komen we al... ik zie dat Schepen van der Rauwera het woord vraagt. Excuses.
Geen probleem, dank u wel, voorzitter. Nu, ik wou eventjes gewoon een opmerking maken ook. Hè. Groen onthoudt zich op deze punten. En ik begrijp ook waarom. En ik begrijp een bezorgdheid. Hè. We delen allemaal de bezorgdheid, denk ik wel, over onze groene open ruimte. Langs de andere kant. En daarom wil ik toch wel even op reageren, omdat het is niet eenvoudig hè, om altijd zo daar keuzes in te maken. Sowieso, stel dat wij bouwgronden van mensen zouden ontnemen, moeten wij die daarvoor compenseren. Dus dat is niet, we hebben daar niet de middelen voor en daar is ook van de Vlaamse overheid nog geen middelen voor voorzien, hè, om dit te doen. Dat is één. Twee, ik weet niet, deze week, je hebt de cijfers wel gehoord of gezien misschien in de kranten van de bevolkingstoename, hè, die in heel Vlaanderen tot 2070 toch wel van ongeveer 11,5 miljoen gaan we naar de 13 miljoen bewoners in heel België dan. Hè. En in Vlaanderen, Vlaams-Brabant, meer specifiek, ziet men een serieuze toename. Hè. 31% in Limburg gaat een beetje naar beneden. Hè. In Vlaams-Brabant is heel attractief. Veel mensen muteren richting Vlaams-Brabant. Hebben ook meer geboortes dan sterfgevallen. Dus we gaan een toename krijgen. Aarschot is mede gedefinieerd in Vlaams-Brabant vanuit het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beleidsplan Ruimte Provincie, om die bevolkingstoename op te nemen. Waarom? Omdat wij gedefinieerd zijn als een goed mobiel knooppunt. Ik denk dat dat voor Groen ook heel belangrijk is. Ons station is zo strategisch gelegen binnen Vlaams-Brabant dat wij die bevolkingstoename moeten opvangen. Omdat we eigenlijk dan niet kunnen doen van overal, bij wijze van spreken, mensen gaan te laten wonen die eigenlijk niet meer met een auto overal geraken. Hè. Een derde punt is de betaalbaarheid van woningen. Iedereen wil een huis met een tuintje. Hè, en iedereen heeft dat recht ook om dat te hebben. Natuurlijk, ja, je kan niet allemaal in een appartement gaan duwen. Hè, daar zijn we ook geen voorstander van. Dus de bouwgronden die er dan zijn, die ook bij wet bepaald zijn als bouwgrond op het gewestplan, kunnen we de mensen vandaag niet ontnemen. Hè. Wat dat wel is, er zijn woonuitbreidingsgebieden die nog niet gedefinieerd zijn als bouwgrond. Dat hebben wij nu momenteel gezegd van kijk, daar gaan we nu geen prioriteit aan geven om die aan te snijden. Misschien in de toekomst, stel dat we echt enorm veel tekort zouden komen aan wooneenheden, want iedereen heeft recht op wonen, dan moeten we dat gaan herbekijken. Maar dat gaan we dan ook wel gezamenlijk doen. Dat zullen we niet uiteraard als bestuur alleen doen. Dat zullen we dus gezamenlijk wel beslissen. Nu, ik wil dat toch wel die bezorgdheden uiten. Ik begrijp die bezorgdheid van open ruimte en wij zetten in op kernversterking vandaag als stadsbestuur, wat dat we effectief al de mensen zo kort mogelijk in onze stadskern willen laten wonen en daar zelfs aanpassingen willen gaan doen naar de toekomst, zodat er meer mogelijkheden zijn. Dit wou ik maar even toevoegen, dus ik begrijp als je dit allemaal ziet staan, dat zijn allemaal verkavelingen, maar het zijn effectief wel bouwgronden. Eén. En ik wou ook nog een kleine correctie maken, want die laatste die erop stond is eentje die we vorig jaar al beslist gehad hadden. Dat is een materiële misslag, want er stond een verkeerde omgevings- of verkavelingsnummer op. Dus dat is dezelfde als diegene die we vorig jaar gedaan gehad hebben. Dus dat is geen nieuwe. En een ander puntje was eigenlijk voor één verkavelingetje, maar we moesten eerst een buurtweg opheffen die al 30 jaar door een woning liep. En dat was ook een van de puntjes, dat is geen verkaveling. Dus het zijn er minder dan dat we eigenlijk opgestomd hebben nu. Maar dit wou ik nog maar even toevoegen als opmerking op jullie. Elke maand als er zo'n verkaveling komt, dit is eigenlijk de achtergrond in onze beslissing hier.
Oké, dankjewel Schepen van der Rauwera hiervoor. Ik zie dat Petra terug het woord heeft gevraagd.
Ja, dank u. Ik wil daar nog even iets op zeggen. Die verkavelingen die we nu hebben goedgekeurd, die hebben eigenlijk niet veel te maken met betaalbaar wonen. Maar ik denk dat we eens een grondig debat gaan moeten voeren in een commissie of in een ander orgaan. En ik weet ook, dat weten we allemaal, dat is een ongelooflijk moeilijk dossier. Want je hebt langs de ene kant eigenaars van gronden, die willen natuurlijk hun gronden verzilveren. Je hebt dan langs de andere kant ook die maatschappelijke druk die dat je wilt leggen op het behouden van open ruimte. Dus dat is een enorm spanveld dat je hebt. Maar neemt niet weg dat we dat debat moeten aangaan en dat we ook wel onpopulaire beslissingen moeten kunnen en durven nemen. Maar we zullen dat debat zeker wel een keer op een ander moment moeten voeren. Ik denk niet dat daar hier de geschikte plaats voor is.
Als ik daar nog heel even mag op repliceren, heel kort, het gaat wel over betaalbaar wonen. En dat zijn verschillende typen van woningen. Hè. Betaalbaar wonen wil niet zeggen dat het alleen voor de happy few mag zijn. Het zijn ook gezinnen met kinderen met een doorsnee inkomen die graag een huis met een tuintje hebben. En hier speelt altijd ook wel een klein beetje de wet van vraag en aanbod. Als er geen woningen meer beschikbaar zijn, velen van onder ons wonen misschien wel, als wij die later willen verkopen en er is geen aanbod niet meer, dan gaan die prijzen ook wel stijgen. Dus je moet ook een klein beetje die markt, als ik het zo mag noemen, onherbiedig markt, de woningmarkt, een klein beetje mee faciliteren. Er is wel een groot tekort aan wooneenheden met één of maximum twee slaapkamers. Want er zijn heel veel alleenstaanden in onze maatschappij om allerlei redenen. En daar willen we vooral op inzetten dat die diversiteit in woonaanbod zeker aan bod komt. En dat zal ook voor de mensen die dat minder gemakkelijk kunnen betalen, een huis met een tuin, dat die toch ook zeker een wooneinde hebben.
Oké, dankjewel voor de aanvulling. Ik denk dat dit inderdaad een debat is die we bijvoorbeeld in een commissie of op een apart moment zeker verder kunnen zetten. En ik begrijp ook dat het een zeer moeilijk debat is met heel veel nuances en heel veel aandachtspunten. Maar ja, Schepen staat ongetwijfeld altijd open voor het dialoog en verdere toelichting daaromtrent. Dus laten we dit in een commissie bijvoorbeeld hernemen. Goed, dankjewel. Als er geen vragen hieromtrent meer zijn, dan kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is de vaststelling van de aanpassingen aan de personeelsformatie en het organogram van de stad en het OCMW. Jullie hebben kunnen zien dat er daar een aantal aanpassingen zijn. Er komen onmiddellijk een aantal vragen om het woord daaromtrent. Nu, we hebben altijd gezegd dat een geen statisch gegeven was, maar een dynamisch gegeven. Ons organogram moet meegroeien en moet aangepast worden aan de noden die er zijn binnen de stad. Dus vandaar dat we ook regelmatig die aanpassingen doen. Nu, ik denk dat Matthias eerst was om het woord te vragen.
Ja, en ik wil wat verder bouwen op het gegeven dat je komt te zeggen. Voorzitter, er staat ook in de inleiding bij dat het een veranderlijk beheersinstrument moet zijn. Dat betekent dat je inderdaad zoiets niet betoneert voor 6 jaar en dat het kan aangepast worden. Maar het is nu al een paar keer aan bod gekomen in onze gemeenteraden. Dus het verandert wel. En ik heb een beetje de vrees soms dat het ook een doolhof kan worden voor ons als gemeenteraadlid. Laat ons hopen niet voor de mensen die hier in werkzaam zijn. We hebben een heel mooi stadhuis en het doet wat oneer aan alle mensen. Fantastische mensen die daar werk leveren. Dat is niet alleen voor onze politie zo. Dat is ook voor de mensen in stad en OCLW. Dat ze misschien daar dan hun weg wat in kunnen kwijtgeraken. Misschien liggen de schepenwissels wat aan de basis van de veranderingen nu. Want toerisme bijvoorbeeld, dat gaat plots naar een ander departement. We hebben ook gezien dat er daar een verschuiving is gebeurd. Vroeger, een paar maanden, misschien wel enkele jaren geleden, bij een andere aanpassing, is dat uitvoerig becommentarieerd waarom toerisme uiteindelijk bij economie zat. Dat was een goed inzicht toen. Nu missen we dat een beetje. Aan de andere kant, we willen ook niet negatief zijn, want werk gaat ook weg van het departement. En daar is wel een heel duidelijk nieuw inzicht en ook een verantwoording voor gegeven in de aanpassing van het organogram. Daar komen we zo meteen nog op terug. Ik vind dat jammer, dat idee, dat ik dat zo moet opperen, want opnieuw, net als in vorige ronde, zitten er eigenlijk heel goede zaken in die aanpassing van de personeelsformatie. En die we ook graag, er is daar net al met bloemen gegooid, die we opnieuw hier willen doen ten aanzien van de meerderheid en vooral onze diensten. Ik haal er heel specifiek de uitbouw van de sociale dienst uit. De buurtkaart bijvoorbeeld, dat staat er ook bij in de toelichtingen, zorgt voor een nieuwe dynamiek. Maar we hebben bijvoorbeeld evenzeer ook een groter aantal leefloongerechtigden. We hebben gezien dat er ook bepaalde doelgroepen zijn die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, dat dat toeneemt en dat er daar ook aan arbeidstrajectbegeleiding nodig is en dat eventueel in dat opzicht dus werk wat toegevoegd ook gaat worden aan de sociale component. Ook de bevordering van de ploegbazen kan op onze instemming rekenen. Dat willen we duidelijk gezegd hebben, net zoals de nood aan preventie, aan een preventieadviseur, wat wellicht misschien mijn inzicht nog beperkt is voor de organisatie en vooral de omvang van de organisatie van onze stad. Een ander opmerkelijk gegeven is de naamsverandering naar een snel interventieteam. Ik denk dat daar misschien bepaalde taalgevoeligheden mee hebben meegespeeld. Of in het beste geval bepaalde wettelijke normen waarom het in het Nederlands moest en niet meer in het Engels komt. Nu, we waren daar een beetje op aan het wachten. We hebben nu gezien dat er een kapel is aangepakt in de sociale media van onze burgemeester, dacht ik, is het wat geopperd. Heel mooi op zich. Maar als ik nu bijvoorbeeld naar de website ga en ik zou graag een snelle melding doen, dan mis ik nog eventjes hoe dat ik het snelle interventieteam kan contacteren. Onze fractie wil met dit eigenlijk onze bezorgdheid tonen, toch ook een beetje over het proces dat we nu aan het lopen zijn. En we hebben het er net gezien bij de politie, we hebben ook het gezien bij de bespreking van het meerjarenplan in december, dat er meer transparantie wordt gebracht, daar waar we eerder kritiek hadden daarop. Spijtig genoeg moeten we hier terug zeggen dat we een beetje gepasseerd zijn, dat er ook geen commissie is geweest tot daar aan toe. Maar als we naar de timing zien, dan zien we dat we op 14 januari een beslissing hebben van het Schepencollege. Dat ging vervolgens naar het managementteam. En op 2 februari was er een syndicaal overleg. En dus gaan onze vakbondsafvaardigingen, gaan die daar ook op kunnen becommentariëren, al dan niet mee goedkeuren. En s'avonds zit het plan dan al in onze mailbox ter bespreking vandaag. En het lijkt daar wel een heel snelle interventieteam geweest te zijn die daar aan de slag moest gaan bij de aanpassing van ons personeelsformatie. Goed voorbereiden, beste collega's. Ik weet niet hoe dat voor de volgende personen zijn die het woord nemen, maar ik vond het een hele lastige. We hebben nu een paar dagen de tijd gehad. Het had fantastisch geweest mochten we dat op een commissie eerder hebben besproken. En dan, ja, dan rest het mij natuurlijk om enkele specifieke vragen te stellen die ik niet op een commissie heb kunnen stellen. De eerste en belangrijkste vraag is: wat is de totale meerkost nu? Want als je gaat kijken naar het document, dan kan je zien dat er daar inderdaad de budgetverschuivingen die we ook al in december aan bod hebben laten komen, dat je daar toch spreekt van €160.000 opgeteld. Maar sommige zaken staan daar lijken budgetneutraal te zijn. En dat kon ik goed volgen, want we zien extra personeelsleden voor poetshulp, toezichters, redders, referentiepersoon dementie, extra verpleegkundigen en zorgkundigen, keukenhulpen. En die worden niet met een budget of een meer uitgave vernoemd in deze nota van het organogram. En we hebben ook een ruimtelijk planner expert, een administratieve hoofdmedewerker die er daarbij komt. Daaraan gekoppeld zien we een extra kost, lijkt me, voor een diensthoofd sport, hè, want die gaat naar een A-statuut, daar waar er een schrapping is van een beheerder in B-statuut. Dat lijkt mij ook een meerkost die niet expliciet vermeld wordt. En ook de ploegbazen, waar een meerkost toch is voor die bevordering, dat lijkt me ook niet vervat te zitten in dit document. Maar ik zeg het, ik heb me niet goed kunnen voorbereiden omdat er geen commissie is en we niet de kans hebben gehad om daar deze vragen te stellen. Misschien komen die wel in deze gemeenteraad.
Dankjewel, Matthias. Ik denk dat onze burgemeester graag op jouw vragen eventjes...
Ja, mevrouw de voorzitter, als ik mag vragen dat de verschillende fracties apart eerst al hun opmerkingen geven en dan zal ik ben aan het noteren, dus dan zal ik op de punten ingaan. Als de collega's van het Schepencollege willen aanvullen, dan kan dat. Maar als ik dan iets vergeten ben, dan moet u ons er maar op wijzen. Maar ik zie dat Thomas meldt dat Betty het woord zal nemen.
Ja, oké, Thomas, geen probleem. Dan ben jij vanaf nu verontschuldigd.
Oké, zal ik dan tussenkomen?
Ja, is het inderdaad, dan neemt Betty even het woord over van Thomas. Had ook inderdaad het woord gevraagd, dus voilà.
Ja, we gingen het wat verdelen. Eén, moet ik Matthias bijtreden, dit is een groot document. Oké, de veranderingen zijn aangeduid in het geheel, maar dit is iets waar je zelf geen overzicht direct hebt zonder dat je vooraf vragen kan stellen. Onze bezorgdheden die zijn al geuit door Matthias, maar ik had nog wat specifieke vragen, omdat het vrij ingewikkeld document is waar je weinig kunt. Je kunt er wel wat uithalen, maar één. Mijn bezorgdheid over de bibliotheek. Dus men gaat daar een A-functie schrappen, er gaat een B-functie op pensioen. En dan komt dan geen departementshoofd, maar dan moet een B-functie eigenlijk de functie van een A gaan vervullen. Die B moet dan ook dus feedback leren geven aan personeel, evaluaties, dienstroosters opstellen. Dus eigenlijk gaat er daar een besparing gebeuren en gaat er eigenlijk leiding gegeven worden in een B-functie. En dan vind ik dat heel raar dat je in de motivering leest, die mensen hebben zo hard hun best gedaan, zonder departementshoofd, dus als beloning krijgen ze nu geen. Maar iemand in een lagere functie, of dat is een bezorgdheid die ik uit. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Ik heb daar nogal op tussen gekomen. Ik vind bibliotheek een zeer belangrijke eerste lijnsfunctie. Daar gebeurt zoveel. En ik hoor elke keer als ik er kom, ook van de personeelsleden, er zijn er handen tekort. En ook gewoon tijd om nieuwe dingen uit te bouwen die meer zijn dan boeken uitlenen. Een bibliotheek is niet alleen uitlenen. Een bibliotheek is cultuur brengen in uw stad op een laag en eerste lijnsniveau waar mensen, ouders, kinderen, kinderjuries kunnen georganiseerd worden zoals dat vroeger zelfs in Rillaar gebeurde. Dus dat is mijn bezorgdheid over de bibliotheek. Bij het woonzorgcentrum had ik een andere bezorgdheid. Ik zie dat er meer verzorgers komen, maar minder schoonmakers. Dus nu is mijn vraag, het is toch niet de bedoeling, want de verzorgers poetsen al heel veel als ik met het personeel praat. En dan zie ik daar een verschuiving naar de keuken in één stuk, maar in een ander stuk minder poetsers, minder schoonmakers. En dus is mijn vraag, dat is niet de bedoeling, dat de verzorgers nog meer werk op hun nek schuift. En dan Thomas zijn vraag was, waar dat we helemaal niet konden in volgen, is hoeveel kabinetsmedewerkers zijn er nu echt betaald in dienst? Want dat zagen we niet helemaal. We zien altijd dat er één is. En ik meen dat we de vorige keer gehoord hadden dat dat maar een aantal uur per week was. Maar het blijft een volledige die erin staat.
Oké, dankjewel. Betty, dan geef ik het woord nu graag aan onze burgemeester die zal proberen gedetailleerde antwoorden op jullie vragen.
Ja, dank u wel, collega's. Ik heb op zich wel oor naar het feit dat dit een grote oefening is en dat jullie daar ook graag in detail zouden willen gaan. Hè. Dus als dat een bekommernis is, dan ga ik daar graag op in en zullen we een van de volgende commissies elke wijziging, lijn per lijn, als het moet, bij jullie ook doornemen. Hè. Want dit is, ik heb dat al uitgelegd, geen statisch document, dit is een dynamisch document. Wij zijn als bestuursploeg 3 jaar geleden begonnen. We hebben het eerste jaar de tijd genomen, dat doen alle besturen trouwens, om toucourt is een organogram te maken, als ik dat toch mag zeggen, wat enigszins bevattelijk kon zijn voor in de eerste plaats de mensen die hier werken, in de tweede plaats natuurlijk onze burgers. Hè. En dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat was het absoluut niet. Jullie weten dat bijvoorbeeld het OCMW ingekanteld wordt in de diensten van de stad. Hè. Dat merk je ook in onze eigen werking. We hadden een heel, heel langgerekt organogram. Ik denk, kijk naar de collega's, dat het niet eens op een tafel paste. Omdat alles gewoon naast elkaar gezet was. En we hebben die oefening gemaakt om daar structuur in te brengen. En om daar de schematische voorstelling die zit, als ik mij niet vergis, bij jullie in het dossier. Hè. Ik pak het er nog even bij. We werken nu, dan kan iedereen dat ook zien, volgens een organisatie die opgehangen is aan elementen die met alle mensen in onze stad te maken hebben aan de ene kant. Aan de andere kant alles wat met ruimte in onze stad te maken heeft, de hardere grondgebonden zaken. Bovenaan zie je het politiek bestuur waar ook jullie allemaal deel van uitmaken. En onderaan heb je dan de algemene diensten, de financiële diensten, de personeelsdienst. Dat is eigenlijk de horizontale bedrijfsvoering die overal telt. Dus Matthias, misschien op jouw eerste punt, hè, om daarop tussen te komen. Begrijpt men het nog wel allemaal, dit kern, gegeven, deze basisopstelling, die is ongewijzigd gebleven. En dat is een logische indeling waar het OCMW nota bene al is in getaald. Ik zal het even terug zo doen. Wat hebben we dan gedaan? Ja, we moesten eigenlijk met een nieuwe ploeg op papier, hè, in dat eerste jaar proberen kijken welke functies horen daar nu juist in thuis. Wat denken we dat we nodig hebben? Wat denken we dat we niet meer nodig hebben? Dat was klaar eind 2019. We gingen daar in 2020. Ook intern hè, de boer mee opgaan. Jullie weten dat er dan corona is gekomen. We zijn in één keer op een totaal andere manier moeten gaan werken. We hebben daar ook zeer veel uit geleerd. We hebben geleerd waar flexibiliteit nodig is. We hebben geleerd waar er extra zaken nodig zijn. We hebben geleerd dat met name op het sociale domein, op dat mensdomein wat jullie daarnet gezien hebben, er bijkomende en meer helpende handen nodig zijn. En we hebben op een aantal andere punten gezien dat de dingen die wij voorop hadden gesteld anders komen. We hebben dat ook niet alleen gedaan. Ik kijk naar onze algemeen directeur. We hebben heel vaak in deze oefening geluisterd naar onze diensten. En we hebben zelf aan hen gevraagd, hoe gaat dat nu in de praktijk? Hoe zien jullie het? En wat kan er anders en beter? En dat maakt, en daarom begrijp ik dat het verwarrend is, dat je op heel veel plaatsen die gele balkjes ziet, wijzigingen ziet, hè, en daardoor misschien niet weet wat gebeurt er nu concreet. Want met name bij het OC&W is er voor een heel groot deel een aanpassing aan de realiteit. Men heeft mensen op de juiste plaats gezet in dat organogram, daar waar het de eerste keer nog gewoon was toegevoegd. De vraag die daarnet gesteld werd met betrekking tot schoonmakers, we hebben een dienst facilitair management opgericht, we brengen de mensen daar in thuis. Het woonzorgcentrum werkt op een andere manier, heeft gevraagd om de keukenploeg te versterken en die dus ruimer te maken. En we nemen bijkomende zorgende handen aan. Er is een extra investering in het sociale luik, hè, in totaliteit. Maar je gaat dus inderdaad zien dat er soms sprake is van functies, net zoals dat bij de politie het geval was, maar dat is natuurlijk een eerder beperkt organogram. Functies die geschrapt worden, functies die in de plaats komen. En dat is de hele oefening die hier voor ligt. En dat is dus in overeenstemming gebeurd met onze mensen. Matthias, we hebben vakbondsoverleg gehad in een echte vergadering. De voorbije jaren in corona waren dat schriftelijke procedures, als er kleine aanpassingen waren. Nu is dat gebeurd in een vergadering. Ik dank hen daar ook voor. Ze hebben heel uitgebreid hun huiswerk gemaakt en opmerkingen gegeven. Was de algemeen directeur zelf ook bij. En wat je vraag betreft met betrekking tot de beheerkost, en dan wil ik ook aan Betty nogmaals zeggen, je moet een onderscheid maken tussen een organogram, wat in principe het kader is waarbinnen functies kunnen voorzien worden. En in dat opzicht is dit opnieuw een blauwdruk, zeg maar, waarbinnen we vervolgens, als we dat beslissen, invullingen kunnen doen. Als een functie niet bestaat in het organogram, kan je ze ook niet uitvinden. Je moet eerst het kader aanpassen. Maar het is niet, en dat is omgekeerd zo, het is niet omdat ze in het organogram staat, dat ze daarom al onmiddellijk ingevuld wordt. Dus om op jouw vraag te antwoorden, ik denk dat we dat al verschillende keren hebben gedaan met betrekking tot de kabinetsmedewerker. Er is één VTE voorzien in het organogram voor kabinetsmedewerker. Ja? Ik heb toen uitgelegd waarom, omdat we in het organogram telkens vertrekken vanuit VTE's. Maar dat zijn heel vaak geen VTE's die worden ingevuld. Voor de mensen thuis, een VTE is een voltijdse equivalent. We hebben ervoor gekozen om in een organogram niet met 3/5, 2/5, 1/5 te beginnen werken, om daar voltijdse functies in te zetten. Maar daarachter, ja, in de werkelijke personeelsbezetting, zoals dat dan heet, zitten soms deeltijdse functies. In een gewone functie, dat gaat niet alleen over het kabinet, hè. In een gewone functie is dat zo, en dat is bij die kabinetsmedewerker ook, voor alle duidelijkheid. Er is eentje deeltijds, en dat is nog altijd dezelfde. Er is niks in veranderd in dit organogram. Helemaal niks. Ja. Dus dit is een oefening waar we waarschijnlijk niet voor de laatste keer mee naar de gemeenteraad zullen komen. Ik denk dat dat nog wel zal gebeuren. En Matthias, om op jouw vraag te antwoorden, de grote lijnen van wat hier aangepast wordt, is de verdere integratie van het OC&W in de stad, is de verdere optimalisering van bijvoorbeeld sociale Maribels, de werkstelling onder sociale programma's, waar het OC&W haar eigen oefening heeft gemaakt en ons die technische aanpassingen heeft overgemaakt. En zijn een aantal verschuivingen en aanpassingen beleidsmatig die we eigenlijk al in de opmaak van het meerjarenplan vorig jaar hebben besproken. Onze diensten hadden aangegeven, je herinnert je dat, we wilden daar eigenlijk graag al eind vorig jaar mee komen. Diensten hadden aangegeven, en daar is uiteraard corona niet vreemd aan, dat dat te veel was in één keer, hè, om allemaal verwerkt te krijgen. Vandaar hebben we gezegd, en dat heb ik ook toen al aangekondigd, aanpassing van het meerjarenplan moet op het einde van het jaar gebeuren, dat hebben we ook gedaan, maar de personeelsformatie zou volgen begin van het nieuwe jaar. Onze eerste vergadering in januari was direct na de kerstvakantie, dat was te kort dag, maar de tweede is dus wel gelukt en we hebben daar alle noodzakelijke termijnen in. Concreet, Betty, voor wat de bibliotheek betreft, hè, ik ben deze week nog gaan samenzitten met alle medewerkers in de bibliotheek. Ze zijn, denk ik, wel heel tevreden. We hebben om hun omschakeling te kunnen doen naar het het nieuwe eenvormige uitleensysteem hebben we de openingsuren moeten aanpassen, zodanig dat de mensen een hele intensieve taak, namelijk elk boek aanpassen aan dat nieuwe uitleensysteem, zodat ze dat konden doen. Ze hadden dat gevraagd. Dat is een tijdelijke vermeerdering van het werk, want als dat ene keer gedaan is, is dat gedaan. Ja, maar je moet het wel doen. Je moet al die boeken aanpassen. En wij vonden het niet nodig om te zeggen, we gaan permanent extra personeel aanwerven voor een tijdelijke opdracht. Dus we hebben wel toegelaten dat ze daar met jobstudenten zouden werken. We zijn ook bezig met een oplossing voor de vrijwilligers binnen het culturele centrum. En we hebben ook de openingsuren aangepast zodanig dat ze zich met back-office werk kunnen bezighouden en niet tussen de soep en de patatten door die aanpassing moesten doen. En die is heel vlot verlopen. Ik kan je ook zeggen dat er een behoorlijke investering komt in de bibliotheek om de benedenruimte aan te passen, te moderniseren, te zorgen dat de mensen die daar werken op een hele moderne manier tussen de boeken kunnen zitten in plaats van nu een beetje weggestoken op de derde verdieping, hè, waar voor de mensen die het gebouw kennen, de gelijkvloers en de eerste verdieping, ik moet eigenlijk tweede verdieping zeggen, hè, maar er is ook een kelder, dus ik bedoelde tweede verdiep, ja, dat is niet aangepast. Hè. Daar waande u nog in de tijd van de RVT-bedden, hè, bij wijze van spreken, maar daar werken onze mensen. En dat vonden wij nu toch niet echt de ideale situatie. Dus we passen dat aan. We geven het stedelijk archief, het stadsarchief, meer plaats in dat gebouw. En we gaan onze mensen daar op een andere manier samen laten werken. De taakverdeling wordt daar ook aangepast en dat wordt, denk ik, een hele stap vooruit voor de bibliotheek. Je weet ook dat we ondertussen beslist hebben om zowel in Rilaar als in Wolfsdonk de activiteiten stop te zetten. Maakt dat alle mensen nu gegroepeerd zitten op die ene plaats. En ja, op hun vraag komt daar opnieuw een bibliothecaris. We hebben ons daar eigenlijk niet in gemoeid. We hebben gevraagd aan leidinggevende in dat departement om een voorstel te doen. En die leidinggevende hebben het voorstel gedaan om op B-niveau een bibliothecaris aan te werven die deel gaat uitmaken van het team. We hebben, denken we, niet direct nood aan veel meer of allemaal leidinggevende boven elkaar. Jullie weten uit de geschiedenis van onze stad dat er op cultuur al behoorlijk wat leidinggevende waren. We denken dat diegenen die daar nu zitten dat goed doen, maar dat je daar niet een overflow aan leidinggevende A-ambtenaren moet bijzetten. Er is een departementshoofd, hè, die heeft de algemene leiding op dat departement. En er is een A-functie op het niveau van het museum. Zij hebben samen aangegeven dat een B-functie zal volstaan. Het klopt dat in de totaliteit van de oefening wij telkens hebben gevraagd om budgetair neutraal te werken als er aanpassingen zijn. Omdat we in het begin het kader hebben geschetst en het raamwerk hebben geschetst. Hè, en dan gezegd hebben, kijk wat er klopt. Het is niet zo dat je altijd en moet vragen. Aarschot heeft niet bepaald een tekort aan medewerkers vergeleken met andere steden. Integendeel, hè, zowel in onze sociale als op andere departementen klopt dat. We hebben helpende handen nodig. Er is ook, ligt ook heel veel werk op de plank. Maar we vragen wel in principe elke keer de oefening. Leg de tekening met de mensen die je hebt, die je vindt. En probeer dat budgetair neutraal te doen. Heb je elke functie nog nodig? Gaat er iemand met pensioen? Wilt er iemand deeltijds gaan werken? Is het nodig om dat op te vangen? Kan het ook niet anders? Kan het bijvoorbeeld met een digitaal systeem opgevangen worden? En zo proberen we de juiste mensen op de juiste plaats. Dus voor de bibliotheek denk ik dat dat punt duidelijk is. En dan heb ik nog één specifiek puntje, denk ik, dat Matthias gevraagd had. Matthias, ja, er zit ook een, noem het dan maar, politieke aanpassing in, maar tegelijkertijd is er dat ook niet. Hè. Dus ik heb het dan over toerisme. Ja, het klopt dat de bevoegdheid toerisme van Annick Jijskes, mevrouw Annick Jijskes, naar mij is gegaan. Ja. En aanvankelijk was het de bedoeling, want het is eigenlijk omgekeerd. We zijn eigenlijk eerst begonnen van de situatie op het cultureel centrum en het gasthuis. En daaruit is de bevoegdheid gevolgd en niet omgekeerd, als ik het zo mag zeggen. Op het cultureel centrum, de cultuur zitten, daar zit het CC, dat weet je. Daar zit de bibliotheek, daar zit het museum, daar zit het archief. En daar zit dus ook de dienst toerisme. Al die andere dingen waren aan mijn bevoegdheid. Alleen de mensen die onder toerisme zaten, ja, die vielen daar niet onder. En die vielen dan qua politieke bevoegdheid onder mevrouw Gijskes en qua organogram onder de diensteconomie. Bij het diensthoofdeconomie. Wat eigenlijk voor die mensen in kwestie niet echt duidelijk was. En ze doen dat allemaal zeer goed, zowel de mensen zelf als het diensthoofd. Maar dat klopt niet. Je zit op een site. Wat wij graag willen is dat cultureel het gasthuis, hè, heel die site als één geheel gaat werken. Dat is ook mijn antwoord aan Betty. Ik zou graag willen dat je zegt, ten eerste, we zijn allemaal medewerkers van de stad. Of dat dan nu het OCMW is, dat is een klinker, dat is het cultureel centrum. Wij werken allemaal voor Aarschot en voor de Aarschottenaar. Eerste gedachte. Ja? En tweede gedachte, als je dan op de zogenaamde buitendienst ziet, heel de cultuur zitten, één cultuur zitten. En weg met de muren die daar staan, zijnde, bemerkt of voor de bibliotheek, of voor het museum, of voor het cultureel centrum. Daar wil ik vanaf. Je werkt voor de stad en je werkt voor cultuur, in de brede betekenis van het woord. En in een ideale situatie zou iedereen op die cultuur zitten, maximaal moeten kunnen bijspringen in elkaars takenpakket. Dat zou het ideale zijn. Dus daar zijn we ook hard aan het werk. We hebben heel regelmatig, we hebben de draad terug opgepikt, overleg met iedereen die in brede betekenis met cultuur bezig is. De evenementendienst komt daar ook bij. Zelfs de mensen onder de bevoegdheid van Stef nu, van jeugd, vroeger van Geert, sluiten daarbij aan, omdat het allemaal deel uitmaakt van diezelfde dienstbaarheid voor de Aarschottenaar. Bon, nu ben ik al te enthousiast aan het worden en te veel aan het zeggen, maar mijn punt is, we zaten dan met de mensen op toerisme. Daar was nog een complicatie bij. Want we hebben de bedoeling om de stadswerkhuizen hier tegenover, ik doe zo, maar ik dat is dat ik hier op het stadhuis zit, hier tegenover om die te verbouwen. We willen graag het park opentrekken, verder trekken dan dat het vandaag loopt. De werkhuizen verbouwen en beneden op een hele toegankelijke manier in de oude stadswerkhuizen, op de gelijkvloer zijn eerste verdieping, onze diensten zetten. En wij denken dat het heel mooi zou zijn als je in die historische woning hier op de hoek, die een ijzerzandsteen is, hè, waar we nu regelmatig, waar de kerstpop op was, maar waar Schepen van der Aura al een aantal participatietrajecten heeft laten doorgaan, dat we daar onze dienst toerisme zouden zetten. In het hart van de stad, als je als bezoeker, als buitenstaander naar Aarschot komt, je gaat naar de kern van Aarschot, hier vlakbij de Grote Markt, je hebt een mooi historisch pandje en daar krijg je dan dienst toerisme. En dus is het logisch in de toekomst, en nu kom ik bij het organogram, hè, dat op dat moment onder de dienst communicatie zou vallen. Want uiteindelijk is toerisme communiceren naar de mensen van buiten Aarschot en hopen dat ze naar Aarschot komen, onze prachtige stad bezoeken en hier ook wat opdoen en de economie wel laten draaien en voor ambiance zorgen. Dus, dat is de bedoeling. Dus we hebben ze direct op de juiste plaats gezet, Matthias. We hebben ze eigenlijk al in het organogram direct daar gezet. Maar ik zeg er meteen bij, we zijn daar nog niet. Intussen tijd gaan ze dan op die ene site werken, ja, onder het departementshoofd daar. En uiteraard nog altijd in samenwerking met de stadsdiensten. Maar uiteindelijk komen ze naar hier en zullen in de nieuwe stadswerkhuizen zal de dienst communicatie mee de leiding geven, ook voor de externe communicatie van de mensen die Aarschot komen bezoeken. Ik begrijp dat dat heel veel in detail is, dus ik ga graag in, mevrouw de voorzitter, op de vraag om in detail ook eens te gaan kijken, want, nogmaals, dit is een kader. Of we de invulling doen en in welke mate we de invulling doen, dat zal telkens bepaald worden. Ja? Wat verklaren we vakant? Hoe verklaren we het vakant? Klopt het niet? En voor hetzelfde geld, tegen het eind van het jaar, gaan we opnieuw een aanpassing moeten doen. Het is een dynamisch gegeven, omdat we ook, denk ik, een hele dynamische ploeg zijn.
Dankjewel, mevrouw de burgemeester, voor de gedetailleerde en bevlogen toelichting met de plannen die er voor iedereen zijn. En ja, enkel voor de optimalisatie van onze diensten en ten dienste van onze stad en onze burgers. Ik zie dat Matthias terug het woord heeft gevraagd.
Ja, omdat er natuurlijk vragen zijn gesteld en de burgemeester heeft antwoorden gegeven, dan is het nog altijd goed om even het wederwoord of terug te koppelen eigenlijk. Ik denk dat je begonnen bent met te zeggen van ja, het is nu vlug gegaan. Ook al was er een aankondiging dat we begin dit jaar, dit werkjaar, het organogram gingen brengen, dat we inderdaad zien dat bepaalde vragen en bepaalde polsen naar inzichten, zoals bij toerisme, dat we dat idealiter op voorhand hadden gedaan. Dan hadden we die inzichten die de burgemeester nu brengt, kunnen doen. Nu wat toerisme betreft, ik vind dat een helder uitleg. Alleen vraag ik me dan een beetje af waarom dat het dan inderdaad bij economie is geweest, want die uitleg in der tijd was toen ook heel plausibel. Hè? Voor alle duidelijkheid, dat doet geen afbreuk aan wat er toen gezegd was en dat kwam toen ook van de huidige meerderheid. Denk wel dat we over onthaal op zich nog moeten spreken, want je geeft aan waarom het de bevoegdheid tot bij u in uw pakket is gekomen omwille van cultuur en daar het samenwerken op vlak van de culturele zitten, dat volg ik. Maar je verwijst naar PR en dan denk ik dat het interessant kan zijn om rond onthaal en de intenties dat daar zijn, ook met de overkant van het stadhuis, om naar een breed onthaal te werken, naar een breed sociaal onthaal te werken. Daar zijn ook insteken voor te geven, daar willen we graag aan meewerken. De transparantie, mevrouw de burgemeester, je hebt gezegd van ja, ik besef dat dat niet evident is wat we nu hebben gebracht op die korte tijd en hoe jullie dat hebben moeten voorbereiden. Ik apprecieer dan ook uw aanbod om post factum, want we gaan wellicht nu tot de stemming overgaan voorstrekken. Neem aan dat u dat niet gaat uitstellen, ja, dat we dan toch die verduidelijking kunnen krijgen. Daar staan we dan wel op. Ik vind dat wel een heel belangrijk gegeven. Ik zou wat dat betreft, voorzitter, misschien toch ook graag de adviezen van het managementteam of de beslissing van het managementteam en ook de stukken bij het syndicaal overleg willen ontvangen. Ook al is het een digitaal overleg geweest, ik neem aan dat er daar een protocol of alleszins een tekst moet neergelegd worden waarbij ze dan inderdaad instemmen met het ontwerp van organogram. Continuïteit versus dynamiek. Het zal een beetje een tweespalt zijn. Ik hoop dat jullie voor de volgende 3 jaar daar een evenwicht in vinden, dat we niet elke maand met een organogram hier op de gemeenteraad moeten komen. Mij rest vooral de vraag die nog niet beantwoord is wat de meeruitgave is van dit budget. Maar ik vrees ja, dat we daar niet een helder antwoord op gaan kunnen krijgen.
Oké, dank u Matthias voor de aanvulling. Nu, zoals gezegd, zullen we dit verder in detail in een commissie bespreken en zal onze algemene directeur jullie ook de aanvullende stukken overmaken, zodat jullie daar meer inkijk in kunnen krijgen.
Ik denk, voorzitter, dat hij inderdaad tot de stemming gaat overgaan, dat hij dat niet gaat uitstellen. Maar we gaan ons dus wel onthouden. Tegenstemmen zou oneer aandoen. Onder andere, we hebben duidelijk gezegd wat het belang is van de sociale dienst. En u hebt zelf aangegeven dat omwille van COVID die behoeften zo zijn dat je moet bijsturen of dat je daar moet naar kijken. En ik heb het ook aangehaald, daar zitten positieve zaken in. Dus we gaan zeker niet tegenstemmen, maar we gaan ons moeten onthouden.
Ja, Matthias, dank u voor die toelichting. Dat is ook je recht. Ik zie dat Betty ook nog het woord heeft gevraagd, dus ik wil haar dat dadelijk ook geven, maar om al op jou te antwoorden. Dit is vooral belangrijk voor de diensten zelf en voor de medewerkers die eventueel bijkomend in dienst genomen worden of die vervangen worden of niet vervangen worden. Er zijn een aantal mensen ondertussen naar pensioen gegaan, er zijn een aantal mensen vertrokken hebben hier, zoals ik zei, lang en veel over nagedacht in overleg met alle diensten. Maar het is pas nadat de gemeenteraad het nieuwe kader goedkeurt, en dat is wat we hier doen, een kader, dat is als het ware een kapstok, dat vervolgens de diensten, bevoegdheid per bevoegdheid, waar er aanpassingen zijn, en het schepencollege en de personeelsdienst, kunnen overgaan individueel tot een beslissing. Gaan we dit nu invullen? Wachten we hier nog mee? En dat is de invulling. Maar er zijn er die echt op hete kolen zitten en die bijkomende hulp nodig hebben en die echt gevraagd hebben, kan het? Ik zeg nogmaals, we hadden het heel graag al in december gedaan, maar ik heb alle begrip voor het feit dat soms wij heel veel tegelijk willen en dat niet allemaal tegelijk kan. We doen het nu in het begin van het jaar. Ik begrijp dat je je onthoudt, maar het is in eerste instantie voor de diensten zelf dat het belangrijk is dat het wel degelijk gestemd wordt.
Oké, dankjewel. Dan geef ik nog heel even het woord terug aan Betty om nog even tussen te komen.
Ja, ik vind het fijn dat de burgemeester zo enthousiast is over haar ingrepen en het organigram en de kapstok, maar ik blijf mijn bezorgdheid toch uiten, want ik had dat ook die vraag, zoals Matthias, dat we toch het overleg met de vakbonden, dat verslag daarvan willen. Want ik heb toch andere dingen gehoord als we onder de mensen zijn, vooral bibliotheek, andere ben ik niet geweest, die twee. En die bezorgdheden waren er wel. En dus zou ik toch graag, misschien dat ook op het welzijn, op het werk moet onderzocht worden. De kapstok is goed, regelmatig invullen is goed, maar welzijn van de medewerkers stelt toch zeker in de eerste plaats op een belangrijke, is echt een belangrijke.
Ja. Betty, ik zou toch willen vragen, hè, dus een van de elementen die ook door de vakbonden zijn gesteld was effectief de werkdruk binnen de bibliotheek. Daar hebben we ook over gediscussieerd, heb ik ook uitgelegd. Net zoals ik dat daarnet hier heb gedaan, namelijk dat het om een tijdelijke werkdrukverhoging ging en dat er nu een bibliothecaris bij komt, zodat men zich echt op bibliotheektaken kan richten. En ten tweede, maar dat, het is pas, we zijn denk ik dinsdag lang samen geweest, ga eens even langs, want ik heb enthousiasme geproefd bij een ploeg, omdat we die benedenverdieping anders gaan inrichten en het veel aangenamer maken, ook voor hen, om daar te werken. Tussen de boeken, hè, waar de mensen die in een bibliotheek werken toch het liefst van al werken. Hè. Dus ik denk dat je daar ondertussen wel een ander geluid al zal horen. Voor de rest kwamen de opmerkingen van de vakbonden erop neer. En ik wil absoluut geen afbreuk doen, want ik ga onvolledig zijn. Dus we zullen het verslag dan in zijn totaliteit zorgen. Maar jullie weten dat de lijn is van deze bestuursploeg om in principe geen nieuwe statutaire aanwervingen te doen. Wij kiezen als basisprincipe voor de contractuele aanwerving. Dat is het basisgegeven. Daar zijn af en toe uitzonderingen op. Niet omdat we uitzonderingen willen maken, maar omdat het gaat over mensen die al statutair zijn in onze organisatie en waarvan we denken dat we niet kunnen vragen dat ze de rest van hun leven in een vaste functie blijven zitten. Als ze doorgroeicapaciteiten willen in de organisatie, dan gaan we hen niet voor het blok zetten door hun statutaire betrekking af te nemen. Dus ja, als het gaat over een bevordering, kunnen zij een statutaire betrekking meenemen, maar er komen in principe geen nieuwe statutaire betrekkingen meer bij. Het zal u niet verbazen dat dat een twistpunt is met de vakorganisaties die als algemene lijn nog steeds de statutaire benoeming hebben. Nu, dat gezegd zijnde, de Vlaamse regering is aan het werken aan een nieuw statuut voor de lokale medewerkers. Ik verwacht dat in de loop van dit jaar in de regering en in het Vlaams parlement. Ik kondig jullie dus nu al aan, hè, dat, ik weet niet of het dit jaar zal zijn of volgend jaar, maar dat er ook daar opnieuw wijzigingen zullen komen, want men wil algemeen ook afstappen daar van het overheidsstatuut zoals het tot nu toe bestond en dat een stuk aanpassen aan de noden van deze tijd. Dat heeft op zich niets met aarschot te maken, maar ik geef het maar mee. Misschien nog interessant om weer te geven, was dat er ook een opmerking was van de vakorganisaties, de vakbonden in mensentaal, over de interimarbeid in onze stad. Jullie weten dat we dat mogelijk hebben gemaakt, hè, om met interims te werken. We hadden daar cijfers die iets hoger waren dan in vergelijkbare gemeentes. De vakorganisaties hadden dat opgemerkt. Maar we hebben daar ook op geantwoord hoe dat komt. En dat is twee redenen. Ten eerste, omdat wij een woonzorgcentrum hebben. Het hoeft denk ik geen betoog dat in deze tijd er heel veel mensen zijn ziek geworden, uitgevallen, tijdelijk afwezig waren, waar je dus moet op inspelen met interims. En in de zorgsector gebeurt dat. En ten tweede, en dat vond ik eigenlijk op zich wel een mooie... En men dacht, hoe kan dat? Dat cijfer is heel hoog. Wij hebben een zomerschool georganiseerd de voorbije zomer. En die zomerschool, summer school, die diende om leerlingen in Aarschot de kans te geven om bij te werken. Om hun taal, meer bepaald de kennis van het Nederlands, bij te werken. Om wiskundeoefeningen bij te werken. Met name in het Sint-Josef College van Aarschot is die zomerschool plaatsvinden. Hè. Die zijn de gast geweest om die lessen te geven. Dat was een prachtig initiatief. Wel op dat moment al die leerkrachten interimstatuten te werk gesteld. En dat waren dus behoorlijk veel interimuren. We zouden dat dit jaar graag opnieuw doen, maar we gaan een andere oplossing trachten te zoeken. Hè. We hebben de ervaring al van de vorige keer, maar dat verklaarde waarom het aantal uren interimarbeid in onze stad hoger was dan de voorgaande jaren en dan een aantal vergelijkbare steden die initiatieven niet hebben genomen. Ik ben onvolledig, ik weet het. We zijn heel gedetailleerd door elke aanpassing gegaan. We zullen het verslag bezorgen, maar ik denk dat ik jullie wel de hoofdlijnen op deze manier meegeef.
Dankjewel, burgemeester. Ja, ik denk dat het punt ter stemming kan voorgelegd worden. En dat al ideeën zijn uitgewisseld hierover, maar we komen daar nog op terug in een commissie en we zullen daarover uiteraard transparant verder discussiëren en bekijken met iedereen die daar interesse in heeft. Dan gaan we nu het punt ter stemming voorleggen.
Is onze collega van Groen
is goedgekeurd met 18 stemmen voor.
Oei, onze algemeen directeur hangt even vast, denk ik. We hebben het niet gehoord, Christy.
Ik vrees het al.
Het beeld was even gefreezed.
Ja, inderdaad. Het punt is goedgekeurd met 18 stemmen voor en 10 onthoudingen. De onthoudingen zijn van de CD&V-fractie, de Groen-fractie en van Dries van den Broek.
Oké, dankjewel. Goed, het punt is goedgekeurd. We gaan dat organogram verder invullen naar de noden van de diensten. Dan komen we nu eigenlijk tot de punten van de gemeenteraadscommissie. Die punten is eigenlijk de reden waarom dat we de stemmingen met InnoTullen hebben gestart. Omdat al die stemmingen hier, dat zijn geheime stemmingen en dat het over de aanduiding van personen gaat. Dus voor elke commissie gaan we eigenlijk twee stapjes moeten stemmen. We gaan eerst stemmen over de samenstelling van de commissie op zich. En na de samenstelling van de commissie gaan we telkens ook nog stemmen over de voorzitter. Dus bij al deze punten zal er een dubbele stemronde moeten gebeuren. De stemming is geheim, dus de voorzitter, de algemeen directeur gaat het wel het resultaat geven, maar niet wie wat gestemd heeft. Oké, dan kunnen we beginnen met de oprichting van de gemeenteraadscommissie voor veiligheid, communicatie, inspraak en participatie, wijk- en buurtwerking, OCMW, financiën en begroting, cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen. Een hele boterham. De fracties bezorgden aan de Aarschotse gemeenteraad en aan de algemeen directeur de akte van voordracht van de kandidaatleden en voor de verschillende commissies en op basis van deze voordrachtsakte zijn die commissies dus samengesteld geworden. Ik zal u telkens de samenstelling van de voordrachtsakte even meegeven. En dus voor deze commissie is er voorgedragen voor Open VLD mevrouw Wendy de Rijk, Martin Verlinde en de heer Ronnie de Rijk, voor N-VA de heer Bart de Haas, voor Vooruit mevrouw Nicole van Hemelen, voor CD&V de heer Dries van Horenbeek en Matthias Pajalunga en voor Groen mevrouw Betty Kiezekoms. Lid met raadgevende stem namens Vlaams Belang is de heer Nico Kreesens. De geheime stemming voor wat betreft de samenstelling van de commissie kunnen we nu.
Het punt is unaniem goedgekeurd.
Dankjewel. Dan kunnen we nu overgaan tot de stemming voor de kandidaat-voorzitter. En daar is mevrouw Wendy de Rijk voorgedragen.
Ik heb nog geen stem van meneer Leo Janssens. Als u nog eventjes kunt kijken.
Ja, zeer eigenaardig. Ik kan dit agendapunt niet stemmen. Zeer eigenaardig.
Kan je dan misschien nog even gewoon terug op het punt klikken en dan terug naar het tabblad stemming gaan? Want normaal zou er een tweede vakje moeten verschijnen om terug te stemmen.
U wel.
Oké, dankjewel.
Ja, het is gelukt.
Ja, het is gelukt, dankjewel.
Ja.
De voordracht van mevrouw De Rijk als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Oké. Proficiat, dankjewel. Dan komen we tot de tweede commissie, oprichting van de gemeenteraadscommissie voor economie en investeringen, patrimonium, kerkfabrieken, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, wonen, leefmilieu, energie en klimaat. Voor de Open VLD is daarvoor gedragen Wendy De Rijk, Koen Nijs en Ronnie De Rijk, voor N-VA Bart De Haas, voor Vooruit Nicole van Hemelen, voor CD&V Matthias Palialonga en André Peters en voor Groen Petra Verlommel en voor Vlaams Belang met raadgevende stem Nico Kreesens. Dan kunnen we dit punt ook ter stemming brengen. Heeft iedereen zijn stem kunnen uitbrengen?
Ja, mevrouw de voorzitter, het voorstel is unaniem goedgekeurd.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming voor de kandidaatvoorzitter en daar wordt de heer Ronnie De Rijk voorgedragen als voorzitter. Heeft iedereen daar zijn tweede stem kunnen uitbrengen?
Ja, nu wel. Momentje. De voordracht van meneer Ronnie De Rijk als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Proficiat. Dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar de derde commissie. Dat is de gemeenteraadscommissie voor onderwijs, inclusief kunstonderwijs, werk, sport, welzijn, gezin en senioren. Voor de commissie wordt voorgedragen voor Open VLD Marleen Verhagen, Cindy Simons en Wendy De Rijk. Voor N-VA Bart De Haas, voor Vooruit Nicole van Hemelen, voor CD&V Bart Ten Hond en Julia Mellaert en voor Groen Thomas Salaerts. Lid met raadgevende stem namens Vlaams Belang is Hannelore Kastelein. Kunnen we dit eerste deel ter stemming voorleggen?
voorstel is unaniem goedgekeurd.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot de kandidaatvoorzitter. Daar werd voorgedragen mevrouw Nicole van Hemelen. En dan kunnen we ook het tweede deel hier ter stemming brengen.
De voordracht van mevrouw Nicole van Hemelen als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Proficiat, mevrouw van Hemelen. Dan zitten we aan de vierde commissie. Dat is de commissie, gemeenteraadscommissie voor burgerzaken, administratieve vereenvoudiging, ICT en digitalisering, openbaar ambt en vorming, personeel, onthaal en dierenwelzijn. Voor de samenstelling werden voorgedragen Open VLD Marleen Verhagen, Cindy Simons en Isabel Hond. Voor N-VA Bart de Haas, voor Vooruit Nicole van Hemelen. Voor CD&V Leo Janssens en Julia Mellaerts. Voor Groen Betty Kiezekoms en voor Vlaams Belang met raadgevende stem Hannelore Kastelein. Dan kunnen we dit deel ter stemming brengen.
Voorstel is unaniem goedgekeurd.
Dankjewel. Dan zullen we onmiddellijk hier ook de kandidaatvoorzitter verkiezen en daar werd voorgedragen de heer Bart de Haas.
De voordracht van meneer Bart de Haas als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Proficiat, Bart. Dan gaan we verder met de gemeenteraadscommissie voor openbare werken, waterbeheersing, technische zaken, begraafplaatsen, groen onderhoud, landbouw en afval. Daar werden voorgedragen Marleen Verhagen, Cindy Simons en Koen Nijs voor Open VLD, Bart de Haas voor N-VA, Nicole van Hemelen voor Vooruit, Dries van Horenbeek en André Peters voor CD&V en Betty Kiezekoms voor Groen. Voor Belang met raadgevende stem, Nico Kreesens. Zulke lange stiltes zijn we niet gewend op de gemeenteraad, maar de geheime stemmingen moeten nu eenmaal gebeuren.
Ik zal de stilte doorbreken. Het voorstel is unaniem goedgekeurd.
Oké, dank u. Proficiat Koen Nijs. Dan zitten we bij de zesde commissie, oprichting van de commissie voor...
Ja, excuseer, maar we hebben de samenstelling van de commissie nu gestemd. Dus de voordracht van meneer Nijs moet nog ter stemming worden voorgelegd.
Ah, oei, sorry.
Dat is omdat de stiltes te zwaar wegen.
Ja, dat moet zijn.
Ik heb de stemming geopend voor de voordracht van meneer Nijs.
Ja, ja, ja.
De voordracht van meneer Koenijs als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Oké, en bij deze dus effectief proficiat, Koen. Dan zitten we aan de zesde commissie, de commissie voor mobiliteit, inclusief verkeersveiligheid en parkeerbeleid, toegankelijkheid en jeugd. Voor deze commissie werden voorgedragen voor Open VLD Martin Verlinde, Cindy Simons en Koenijs, voor N-VA Bart de Haas, voor Vooruit Nicole van Hemelen, voor CD&V Nele Pelgrims en Bart den Hond en voor Groen Petra van Lommel. Voor Vlaams Belang met raadgevende stem Nico Kresens. Kunnen we de samenstelling eerst voorleggen ter stemming?
Isabel, Thomas is terug aangesloten. Hij had een berichtje gestuurd.
Ah ja, oké, ik zie het hier nu, inderdaad. Welkom terug, Thomas. Dan kan jij voor dit punt al meestemmen of niet meestemmen, dan kijk ik even naar onze algemeen directeur.
Ik heb nu nog een aantal raadsleden die nog niet hebben gestemd.
Oké, kan iedereen even kijken voor de gemeenteraadscommissie voor mobiliteit? De stem voor de samenstelling?
Ik krijg het niet, ditmaal. Ja. Ik ben aan het refreshen de hele tijd. Gemeenteraadscommissie mobiliteit, toegankelijkheid en jeugd zit ik op, hè?
Ja. Het kan misschien helpen om nog eventjes naar een ander punt te klikken en dan nog eens opnieuw op het punt van de commissie te klikken.
Is oké voor mij, sorry.
Oké, dank u.
Allee, nu, het is nogthans de plezantste. Maar...
Iedereen heeft gestemd ondertussen en het voorstel is unaniem goedgekeurd.
Ik ga dat nu wel moeten waarmaken, hè, meneer de Schepen?
Absoluut.
Oké, en dan daar ook nog de kandidaat-voorzitter en daar is Bart de Haas voorgedragen.
Daarom is het de plezantste.
Ja.
Als je dat maar weet.
De voordracht van meneer Bart de Haas als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Oké, proficiat Bart. En dan komen we nu aan de laatste, nog eentje en we zijn er door. De gemeenteraadscommissie voor gelijke kansen, diversiteit en integratie, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, kermissen en carnaval. Voor de commissie werden voorgedragen voor Open VLD Marleen Verhagen, Martin Verlinde, Ronnie de Rijk, voor N-VA Bart de Haas, voor Vooruit Nicole van Hemelen, voor CD&V Nele Pelgrims, Leo Janssens, voor Groen Thomas Salaats en voor Vlaams Belang met raadgevende stem Hannelore Kastelein.
Ik heb nog geen stemresultaat van mevrouw Cindy Simons. Kan u nog eventjes kijken? Ja, dank u wel. Het voorstel is unaniem goedgekeurd.
Oké, dank u wel. En dan de laatste kandidaat-voorzitter. Daar werd voorgedragen Nicole van Nemelen. Dit ook nog even stemmen.
Voordracht van mevrouw Nicole van Nemelen als voorzitter is unaniem goedgekeurd.
Proficiat, Nicole. En ja, proficiat allemaal. En ook dank aan onze algemeen directeur en secretariaat om dit huzarenstukje via InnoTool van op afstand in een Zoom-meeting allemaal tot een goed eind te brengen. Fantastisch gewoon weg. Goed, dan zijn we door de commissies en dan kunnen we overgaan naar het puntje rond het principieel akkoord met de aankoop van twee percelen gelegen de Pastoor der Gentlaan te Gelrode. Ik geef hier graag ook eventjes het woord aan het Schepencollege om hier een korte toelichting over te geven.
Ja, ik denk dat jullie allemaal wel weten over welk perceel het hier precies gaat. Ik weet niet of Schepen van der Aura het eventueel zelf kan laten zien, maar we hebben het hier over een voorlopig braakliggend stuk vlak naast de school in Gelrode. We zitten dus in Gelrode in het dorp, schuin tegenover de kerk, en daar ligt een perceel, of een paar percelen, maar als je dat gewoon ziet, zie je dat echt liggen, hè. Braak. We weten dat we in Gelrode dat daar niet alleen de school is, maar dat er ook een zaal is, een beetje het hart van de gemeenschap. Wij denken, en dat zal ons voorstel zijn vanuit het stadsbestuur, dat dat perceel echt essentieel is om een aantal functies in het dorp daar goed te kunnen vervullen. Hè. Zijn er een aantal, je ziet daar vanaan de Pastoor de Gentlaan, de toegang tot de school, dat is dat hele kleine zwarte stukje, dat is niet bepaald breed, hè. Daar zit daar nog een bouw daarachter, wij zouden dat bijvoorbeeld graag willen verbreden, een veilige toegang voorzien, ook voor dus voor voetgangers en voor fietsers bijvoorbeeld. We weten dat die plaats ook gebruikt wordt voor mensen die daar met de wagen komen. We weten dat op het moment dat er activiteiten zijn in het dorp heel veel zaken gebeuren. Enfin, het was een keuze die we moesten maken, een opportuniteit die we gekregen hebben. En wij denken als stadsbestuur, mits goedkeuring door de gemeenteraad uiteraard, dat deze aankoop het dorp van Gelrode ten goede zou komen. Maar misschien kan het gemeenteraadslid dat zelf woont in Gelrode daar wel meer over vertellen. En dan staan wij uiteraard met het Schepencollege, mevrouw de voorzitter, ter beschikking om op vragen te antwoorden.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Koen Nijs.
Dank u, mevrouw de voorzitter en burgemeester. Ja, Gelrode heeft nog een enige open stuk gelegen naast de basisschool van Gelrode. En het is eigenlijk een unieke kans om een schooltoegang, een veilige schooltoegang te creëren naar de speelplaats toe. Als we 's morgens de kinderen afzetten, er is ook een mogelijkheid als de zaal iets te doen is, in de parochiezaal. We investeren toch ook nog altijd in de parochiezaal, dus het is de uniekste kans die er nog eenmalig is. En ik vond dit een unieke kans voor Gelrode om dat te doen. Het dorpsleven gaat erop door, de kermis staat erop. In de toekomst gaan we een nevenbestemming proberen te creëren om de kerk van Gelrode. Natuurlijk, dan moet er ook ergens een beetje plaats en parking zijn om dat te doen. Mijn vraag was ook nog, is de parking aan de Rilaarse baan blijvend als die verdwijnt? Ja, dan hebben we geen kerkplein of een dorpsplein meer. Dus ik had, dit is een mooi initiatief om te nemen. Het is ook voor de stad blijvend bouwgrond in de toekomst. Het is niet dat het een verloren perceel gaat zijn. Meer kan ik er eigenlijk niet aan toevoegen. En ik had ook al met de schoolgemeenschap eens even contact opgenomen. Zij zoeken vannacht op het terreintje. Zouden zij graag, dat is al van hun eigenlijk, dat zouden zij graag een speelterreintje opmaken om balsport erop te doen en ook de fietsenstalling te plaatsen. Dat de kleintjes, nu is de fietsenstalling op de speelkoer, dat de fietsenstalling gescheiden is van de grote speelkoer en dat dan de grotere eventueel een balspel zouden kunnen doen, ook op dat pleintje. Om alles een beetje gescheiden te houden tussen de grotere kinderen en de kleinere kinderen. Bij deze, ja, geef ik nog even misschien het woord aan Bert of aan wie ook.
Ja, dank u wel, Koen. Ik wou daar even op inpikken op hetgeen wat we er straks al een keer gezegd hadden over geld spenderen aan bouwgronden. Wel, ja, we kunnen niet overal alle bouwgronden gaan opkopen. En dat heb ik er straks al aangehaald. Maar dit vind ik nu effectief wel, zelfs in een kern als Gelrode, een zeer waardevolle investering. Hè. En het moeten niet allemaal gebouwen zijn. Dus effectief, dit is wel een heel prachtig initiatief dat wij graag willen mee ondersteunen.
Ja, ik zie dat Schepen van Kalster nog even wil tussenkomen.
Ja, gewoon nog een kleine aanvulling dat ook er in het onderhoudsprogramma nog werken gepland staan op de Rilaarse baan om de schoolomgeving nog veiliger te maken in samenhang met dat perceel dat we gekocht hebben. En ook op de, want dat haalde Koen nog aan, het pleintje op de Rilaarse baan zit ook nog in het onderhoudsprogramma om dat eraan te leggen, alleen wat mooier te maken.
Oké, okay, dankjewel. Ik zie dat er een aantal raadsleden ook het woord gevraagd hebben. Ik zie eerst Petra van Lommel die erop wil tussenkomen en dan Nele Pelgrims.
Ja, dank u, Isabel. Inderdaad, we vinden ook wel een heel goed idee om dat stuk grond aan te kopen. Maar we stellen ons wel een aantal vragen bij de verantwoording in de toelichting. Dus ik ga dat even voorlezen. In de eerste plaats wil het stadsbestuur de toegankelijkheid van de school en de parkeergelegenheid verbeteren. Op deze manier wordt een veiligere schoolomgeving gecreëerd voor ouders die hun kinderen brengen en afhalen. Ik moest er toch eens even over nadenken toen ik hier dan las. Dus we willen een veilige schoolomgeving creëren voor de ouders. Ik veronderstel dat dat een misprint is. Dat je bedoelt dat je een veilige schoolomgeving wilt creëren voor de kinderen. Want ik denk dat dat het belangrijkste is wat je in je hoofd moet houden. En dus inderdaad, dat willen we meegeven. Dat je moet inspelen op de behoeften van de school en van de kinderen in de eerste plaats. En wij denken dat je die behoeften inderdaad kunt invullen door een stuk speelruimte te creëren. Maar ik heb verstaan van de toelichting dat er ook komt. Dan in die tweede plaats, als ik denk aan veiligheid van kinderen, dan denk ik niet aan auto's die daar geparkeerd staan. Dan denk ik eerder dat je de auto's moet weghouden uit de nabije omgeving van de school. Dus vlak voor school en vlak na school, waar lopen de kinderen? Vlak voor de school. En dan is dat niet opportun, dan is dat geen goed idee om daar met de auto's de kinderen gaan op te pikken. Er is nog een beetje verder aan de parkeer, aan de kom maar af, is er ook een parkeerruimte. En het is echt geen moeite om even met mijn auto tot daar te rijden en dan de laatste 50 meter eventueel te voeten doen met uw kind. Dus we zouden zeker hier een oproep willen lanceren om een echte veilige schoolomgeving te creëren waar dat auto's in ons idee niet in passen. En dan natuurlijk ook inzetten op de behoeften van de kinderen zelf en van de school zelf. En niet zozeer op het oplossen van parkeerproblemen.
Dankjewel, Petra. Dan geef ik het woord aan raadslid Pellegrins.
Ja, ik denk inderdaad, de aankoop van zo'n stuk grond kan positief zijn. Je kan daar verschillende dingen op doen. Maar wat wij een beetje missen, dat missen we soms nog, maar ook hier, is een beetje het echte plan. Hè. Wat gaat men er nu concreet mee doen? Het is allemaal nogal vloe en nogal... voor invulling vatbaar. Wij zijn zeker niet tegen de aankoop van het stuk grond, waar we denken dat er veel mee kan gebeuren, maar we stellen ons toch wel vragen, ook over de hele schoolomgeving. Ja, dus het is niet alleen nu de aankoop van dit stuk grond, maar er is ons ook ter oren gekomen dat aan de andere kant van de schoolomgeving, waar toch al een zeer ruime parking is, dat daar eigenlijk geen zekerheid is van dat bestaan daarvan, eigenlijk zou kunnen dat dat binnen een jaar zou weg moeten. Dus we stellen ons weer de vraag van, oké, goed, dit wordt aangekocht, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar wat is eigenlijk het grotere plan erachter? Wat is de bigger picture om in het centrum van Gelrode inderdaad naar een veilige omgeving te gaan, waarin kinderen goed naar school kunnen, waar ook parkeergelegenheid moet zijn, maar waar we toch ook moeten kijken naar wat is het grotere plan. En wij missen dat verhaal een beetje en vragen ons dus af, wat is het grotere plan hiermee? En wat zal er dus ook gebeuren met de achterkant van de school aan de Rilaarse baan? Want ja, we hebben het gevoel dat het een leuk ideetje is, maar dat er ja, weer geen gestructureerd plan achter zit. En we zouden dat toch wel graag weten, wat men daar verder nog wil mee ondernemen.
Oké, dankjewel. Is er nog iemand die daarop verder wil tussenkomen?
Ja, mevrouw de voorzitter. Nela, het plan is eigenlijk, er zit geen plan achter, het is niet van een plan. Het is gewoon door, ja, je kunt er maar lachen, maar ik vind het belachelijk als je daar wilt maar lachen. We weten ook niet dat de parking van achter aan de school aan de Rilaarse baan dat die kan blijven. Als er die niet meer is, dan zijn we beter dat we er ook geen geld meer aan geven aan de school en van de kerkfabriek, dan is het de moeite niet meer. Want we weten ook dat die parking van achter aan de Rilaarse baan, dat het ooit bouwgrond wordt. Het is van het bisdom. Dus die gaan het ooit een dag ook ter gelde maken. Dat weten we zo goed. Maar dan heb je nog net een gang van 4 meter. En dan is er in Gelrode niets meer. Dus dan is dit is de enige locatie. Als we de muur van de school, we zullen dat ook bekijken in de toekomst, als we daar een doorgang creëren, op dat terrein dat we nu willen aankopen, dan hebben we een veilige schooltoegang voor de kinderen, niet voor de ouders, Peter, maar voor de kinderen, en voor de toegankelijkheid om de zaal ook. Dat is eigenlijk het doel van deze aankoop. Om de schoolomgeving ook veilig te maken, dan moet men eigenlijk niet voor de school doorrijden met een auto. Al diegenen die van de richting van Nieuwerode komen, hoeven dat niet. Die aan de andere kant komen vanuit de Leuvense Steen of van die richting. Die kunnen ook een auto aan het Lambert-Verlindeplein achterlaten. Dan hoeft er bijna geen verkeer door de dorpsstraat te komen. Want als we ooit de parking verliezen van achter, gaan we wel al de kinderen langs de dorpsstraat moeten binnengaan. Ik weet niet of je dat goed begrijpt. Want als daar de parking weg is in de Rilaarse baan, dan moet alles aan de dorpsstraat komen.
Okay, ja,
voorzitter. Als ik eventjes mag, Koen kent de situatie natuurlijk door en door, hè. Geboren en getogen in Gelrode. Maar Nele, jij weet dat wij die ook kennen en ik denk dat jij ze zelf ook kent. En ik denk dat er juist heel uitvoerig is aangehaald waarom dit een opportuniteit is voor de dorpsgemeenschap daar, ja? En je moet goed kijken in de procedure waar we nu staan. Wat wij doen, is in alle transparantie aan de gemeenteraad zeggen, we hebben een kans om dit stuk grond aan te kopen en om dat aan de gemeenschap te geven. Dan gaan er nog een aantal maanden moeten voorbijgaan waarin alle documentatie, de notariële handelingen en zo verder gesteld worden vooraleer de aankoop dan definitief wordt. Wat we eerst hier doen is onder elkaar zeggen, heeft dat eigenlijk wel zin? Willen we die doen? En vanuit de meerderheid ben ik heel duidelijk, ja, wij willen die doen. ik hoor bij jou twijfel. Ik zou eigenlijk de hand willen uitsteken en zeggen, doe dit mee voor Gelrode en laten we samen kijken welke precieze invulling, als je dat dan een plan wil noemen, die locatie krijgt. We hebben al gezegd, de doorgang is heel smal. Het zou veel beter zijn dat die breder wordt. Dat daar fietsers en voetgangers door kunnen, dat veiligheidsdiensten, brandweerwagens op een veilige manier daardoor kunnen. Dat vind ik al op zijn eigen de moeite om te doen. De school zelf wil er een speelveldje maken achterin. Men wil de fietsenstalling buiten de school brengen. Dat zijn allemaal initiatieven waar wij achter staan. Schepen van Kalster kan toelichting geven over de totale verkeersafwikkeling van de school. Jullie weten dat we die één voor één aan het aanpakken zijn. Riddelaar is al gedaan in het stuk. Er zijn al een aantal basisschoolomgevingen gedaan. Gelrode zit nu in volle ontwikkeling en uiteraard komen ze allemaal, een van de volgende is Wollensdonk op de agenda, allemaal willen wij die schoolomgeving veilig maken. En het past eigenlijk in dat plan. Maar als Schepen van Kalster nog wil aanvullen, ik zie dat André Peters misschien eerst wil tussen.
Ja, voorzitter en burgemeester, ik ga me niet uitspreken over de opportuniteit van de aankoop. Trouwens, ik meen dat onze fractie gaat meestemmen, dus wij staan al zodanig op zichzelf niet tegen. Maar ik heb wel vragen in verband met de schattingsprijs. En dat staat nu los van dit punt. Ik heb gemerkt dus dat er afgeweken wordt van de schattingsprijzen. Bij mijn weten, ik heb dat vroeger nooit of nooit geweten. De schattingsprijs was heilig. Wij volgden altijd de schattingsprijs. Ik heb het nooit anders geweten als wij een perceel aankochten. Dus mijn vraag is, waarom wordt er hier afgeweken van de schattingsprijs? En twee, en dat is een belangrijke vraag, want volgens mij is dit hier een gevaarlijk precedent. Gaat men dat in de toekomst voor elke aankoop van elk perceel doen?
Oké, dankjewel, burgemeester.
Ja, ik kan op uw tweede vraag al antwoorden. Misschien dat Schepen van der Aura ook nog kan aanvullen als er nog elementen zijn die ik over het hoofd zie. Maar André, je bent heel lang zelf in de stad actief geweest. Je moet, als er een opportuniteit is, moet je ze grijpen. Hè? En om een perceel aan te kopen, moet er ook altijd een verkoper zijn. En een verkoper, in dit geval, is dat een privépersoon moet willen verkopen. Ja? En dus als die privépersoon niet wil verkopen, maar die wil bouwen, in dit geval appartementen in het centrum van Gelrode, dan is die open ruimte weg en dan is ze volgebouwd met appartementen. Dus je zal zien in de stukken dat er wel degelijk een schatting gemaakt is. Een schatting waar rekening gehouden wordt met die appartementen. En dus de motivatie zit er ook bij. Je hoeft dus daar geen algemene conclusies uit te trekken. Dit is een hele specifieke situatie waar we denken dat het de moeite is om erop in te gaan. En ik zou het heel fijn vinden moest de CD&V-fractie dit daadwerkelijk ook mee stemmen en goedkeuren. Want ik denk dat het daar goed is voor een woord dat jullie toch ook graag gebruiken voor de gemeenschap. Schepen van
der
Aura, ik weet niet of je daar nog
wilt komen. Ja, ik kan er gewoon simpel aan toevoegen. Ja, we willen niet dat daar appartementen komen. Oké, ja, de gemeente kan altijd wel zeggen van nee, we verlenen die vergunning niet. Hè. We weigeren die. Hè. Maar dan gaat het in beroep bij de provincie. En het is niet eenvoudig hè, om dat eigenlijk toch niet te laten gebeuren. Omdat er net 50 meter verder dat wel allemaal gebeurd is. En die zekerheid of die onzekerheid, die willen wij niet hebben. Dus we kopen daar waarschijnlijk een beetje zekerheid mee dat het daar niet komt. Dat is wel waar. En het is duur, het is niet goedkoop. Maar ik denk dat op lange termijn voor de gemeenschap dat zeker niet te duur is. En het blijft dan misschien ook nog bouwgrond. Bij wijze van spreken, stel dat ooit de nood er zou zijn, maar ik zie het niet, van daar een appartement te zetten, dan kan je dat nog te gelden maken hè, als een bestuur dat zou beslissen.
Oké, dank u wel, Bert. Ja, ik zie dat Nelen nog eventjes terug wil tussenkomen. En Schepen van Kalster had ook nog een opmerking. Doe maar.
Ladies first.
Dank u. Ik wil even inderdaad wel aangeven. Ik heb niet gezegd dat wij tegen die aankoop zijn. Ik hoor inderdaad van Koen dat er een probleem is met de parking achteraan. Dat is goed. Ik ga er dan ook vanuit dat de stad met het bisdom het nodige contact opneemt om toch zo lang mogelijk die dingen bruikbaar te houden voor de gemeenschap. Wij gaan dit zeker mee voorstemmen, maar we willen gewoon dat er heel goed gekeken wordt naar alle opties om inderdaad alles zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. En ik hoor dat Koen daarmee bezig is in Gelderode, dus ik denk dat dan een gesprek met het bisdom zeker kan aangenomen worden om er ook aan die kant voor te zorgen dat er het nodige gebeurt.
Dankjewel, Nele. Stef?
Ik wou gewoon nog aanvullen op wat de burgemeester zei, dat die systematiek er wel is van die samenspraak met de scholen, hier ook, dat de school daar ook in gehoord is, dat we daar echt school per school, en dat is de verdienste ook van Aniek, dat ze school per school is afgaan met school per school, met elke schooldirectie is gaan praten om te kijken van oké, wat wensen jullie, welke ingrepen willen jullie, dat daar ook gevolg aan gegeven is. Dat ook allemaal niet in het eilige praat, en ik vind dat belangrijk om te benadrukken. We gaan die aanpak ook verder zetten. De meeste scholen hebben hun kans gehad, sommige daar liggen nog grote projecten eerst en dan is het moeilijk om in te grijpen. Maar de meeste scholen hebben een kans gehad en we willen daar ook jaarlijks een terugkoppelmoment met alle scholen. Dat zij, als er nog veranderingen wensen, als zij inzichten hebben, dat die zeker ook nog altijd mogen komen. Dat wou ik gewoon maar even aanvullen.
Oké, prima. Dankjewel. Goed, dan denk ik dat alle argumenten uitgewisseld zijn. Dan kunnen we dit punt ter stemming voorleggen. Heeft iedereen zijn stem kunnen uitbrengen?
Ik heb nog geen stemresultaat van Schepen Franke.
Schepen Franke, wil jij even de stemming nakijken alsjeblieft?
Misschien moet er iemand even horen of er een probleem is of er een technisch probleem is. Ah.
Ja, ik ben terug. Sorry, ik had een technisch probleem. Het is opgelost.
Oké, prima. Dankjewel.
Ja, het punt is unaniem goed gekeurd.
Oké, super. Dankjewel daarvoor allemaal. Het volgende punt gaat over de toekenning van de subsidies aan de seniorenbonden. En die aanpassing, subsidies zijn een beetje verdeeld in functie van de corona-perikelen, omdat er daar weinig activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Kijkt men even naar de voorgaande jaren. Zijn er daarover vragen? Ja? Ik zie dan ze.
Ja, ik wil dat gewoon kort, jullie hebben het punt allemaal gezien, maar dat is eigenlijk de reden. Hè. Dat is eigenlijk, normaal gezien hebben wij activiteiten, zijn die activiteiten de referentie om die subsidies te verdelen. Het spreekt voor zich dat die activiteiten deze keer niet op een normale manier hebben kunnen plaatsvinden. En dan hebben wij in overleg wel gekozen voor een andere werkwijze, zodanig dat iedereen dat weet. Hè. Maar hopelijk, dit jaar kan alles terug normaal door en kunnen we volgend jaar terug naar dat.
Oké, dankjewel. Goed, dan kunnen we het punt ter stemming voorleggen, denk ik. Julia wenst het woord, excuses. Julia wenst het woord hierover nog op te nemen.
Yes, sorry. Bedankt, voorzitter, dat ik het woord even krijg, want ik wil toch graag een bedenking uiten. En eigenlijk ook aansluitend een verzoek doen aan het college om dit betrokken subsidiebedrag of die toelage voor het jaar 2022 niet te herleiden, maar wel optimaal te benutten en specifiek te wenden ter ondersteuning van de heropstart van de seniorenwerking. Het is een gegeven dat de coronapandemie inderdaad de seniorenactiviteiten voor 2 jaar op slot heeft gehouden. Maar gelukkig gaan stapvoets de deuren weer open en kunnen we terug aanvangen. De bestuursleden van seniorenverenigingen die hunkeren om hun activiteiten terug op te starten. Maar zij stellen vast dat dit moeizaam zal zijn. Want de pandemieperiode heeft bij deze doelgroep wel sporen nagelaten. Het ledenaantal bij de verenigingen of bij toch verschillende verenigingen is fors gedaald. Er is de toegenomen vereenzaming. De versnelde intrede van het digitaal gebeuren baarde vele zorgen. Dus de vaardigheden ontbreken, we snappen of we begrijpen wel dat het kansen zijn voor deze doelgroep. Maar daarnaast is het ook een bedreiging voor sommigen en vrezen ze uitgesloten te worden. Dit zijn punten die prioritaire aandacht vragen en gerichte initiatieven vergen. Het zijn behoeften waarin de verenigingen zelf weinig of onvoldoende middelen hebben. En daarom het voorstel of het verzoek aan het college om hierin een stimulerende rol op te nemen door het restbudget van die toelage te investeren in bijvoorbeeld het creëren van ondersteuningsnetwerk of het organiseren van digitale inclusie voor ouderen. Ook de Vlaamse overheid die monitort daar een lanceplan voor veerkracht genaamd wat verschillende acties toeleidt. Die suggestie die kan dan toegevoegd worden aan het toepasselijk reglement van de lokale ouderadviesraad, zodat dan de aangesloten seniorenverenigingen daar afzonderlijk gebruik kunnen van maken. En ik wil besluiten met het gezegde samenwerking loont, daar houden we allemaal van. En een gezamenlijke inzet, die kan ook die doelstelling van het iedereen mee verhaal ondersteunen. Als ook het welzijn in onze samenleving bevorderen.
Oké, dank u wel, mevrouw Mellaert. Wil hier iemand op tussenkomen? Ja.
Ja, ik wil dat gewoon heel kort doen, want Julia, ik denk dat we dat allemaal weten en delen. Hè. We hebben allemaal samen in hetzelfde schuitje gezeten. Je zal gezien hebben dat er een bedrag van €12.500 begroot is. Alleen, als we het zouden doen zoals het normaal gebeurt, hè, dan moet je dus aangeven welke activiteiten er georganiseerd zijn. En dan zou het resultaat wel eens effectief kunnen zijn dat men geen beroep kan doen op die tegemoetkoming op het moment dat je het juist echt nodig hebt. En dat is de reden waarom we deze aanpassing doen. Hè. We vragen eerst aan de gemeenteraad, mogen we afwijken en eigenlijk dus een aparte regeling voorzien? Namelijk, we gaan naar 3 kalenderjaren kijken van zo'n seniorenvereniging en we pakken een gemiddelde daarvan om de middelen toe te wijzen. En we staan natuurlijk altijd open, moesten er speciale noden zijn, maar dit kader toch wel in een algemene aanpak waar ik denk dat we hen al een stukje tegemoet kunnen komen op deze manier.
Voorzitter, mag ik even het woord?
Ja, de Schepen Schelles.
Ja, Julia, want ik neem zeker een suggestie mee. Ik vind een terechte opmerking dat de senioren het de laatste jaren bijzonder moeilijk gaat hebben, dat er heel veel uitval is. Dat die mensen dus toch wel mensen zien verliezen. Dus uw suggestie neem ik zeker mee naar de eerstvolgende vergadering van de seniorenraad. En dan kunnen we dat daar bespreken wat eventueel de mogelijkheden zouden zijn van uw terechte opmerking.
Oké, dank u.
Dank u wel. Ik denk dat we dit punt dan ook ter stemming kunnen voorleggen.
Het punt is goedgekeurd met 22 stemmen voor en 7 onthoudingen. De onthoudingen zijn van CD&V.
Oké, dank u wel. Dan komen we nog tot een aantal kennisgevingen. We hebben een kennisgeving over de klachtenrapportering van 2021 bij de stad. Zijn er daarover bepaalde vragen? Nee, oké. Dank u. Dan kunnen we naar het volgende punt. Dat is de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de begroting 22 van de politiezone Aarschot. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee. Dan kunnen we overgaan naar de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant over de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de politiezone Aarschot. Zijn er daarover vragen? Nee, oké. En dan zitten we al aan het stuk van de vragen van de raadsleden. Goed, ik zie hier de eerste vraag van Groen, project Hardware. En dan geef ik het woord aan Thomas Salaats.
Ja, goedenavond allemaal. Jullie weten dat wij digitale inclusie heel erg belangrijk vinden. We hebben in het verleden al een keer een vraag hier geagendeerd rond verhoogde tegemoetkoming voor internet. Zeker in coronatijden, voor kansarme in onze gemeente, zeker kansarme gezinnen. En dit sluit daar eigenlijk een beetje bij aan. We zagen die oproep passeren op de website van VVSG. Het gaat dus eigenlijk over een project waarbij dat oude laptops kunnen ingezameld worden, die dan door ondernemers vervolgens helemaal terug in orde worden gebracht. En die dan vervolgens eigenlijk door gemeenten die meedoen aan het project kunnen uitgedeeld worden aan mensen in, of gezinnen in kansarmoede. Dat is belangrijk, want tegenwoordig zonder internet of zonder digitale middelen kan je wel echt niet meer zo goed mee in onze maatschappij. Dus het is echt belangrijk, denk ik, dat we ook mensen die van zichzelf niet de middelen hebben om toegang te hebben tot internet en het hele digitale gebeuren, dat we die daar ook bij proberen te ondersteunen. Het is bovendien een mooi project, niet alleen sociaal, maar ook ecologisch, hè, want het gaat over hergebruik van dat soort materialen, wat dan niet altijd evident is. Dus onze vraag voor de schepen van armoedebestrijding was eigenlijk of de stad Aarschot overwoog om in te tekenen op dit project, dus zowel aan de uitgevende zijde, hè, dus vanuit het OCMW mensen zoeken die in aanmerking komen voor dit project, als anderzijds misschien ook aan de inzamelende zijde. Hè, misschien kunnen in Aarschot ook wel oude laptops opgehaald worden of ingezameld worden voor dit project.
Dank u wel, Thomas, voor de vraag. Dan geef ik het woord aan Schepen Lemmes.
Dank u, voorzitter. Ja, Thomas, Aarschot zal de aanvraag indienen bij de ondernemers voor een Warm België voor laptops. Aarschot zal ook via de website via Arend een oproep doen om laptops in te leveren. Er is gelukkig een inzamelpunt in Aarschot, August Reijerslaan 36 in Aarschot. Bovendien zijn we ook mee ingestapt met IGO. Dus ik denk dat dat momenteel het belangrijkste is. Ik heb ook nog een website, die kan ik u overhandigen, de link. Daar kunt u alles, contactgegevens en hoe dat de werking is, op terugvinden. Ik zal u die vandaag nog doorsturen als je die wilt hebben. Dus ik hoop dat ik met deze antwoord uw vragen beantwoord heb.
Dat is altijd gemakkelijk als we volledig ja op op de vraag krijgen. Dus waarvoor dank.
Voilà. Dank je wel, Thomas en Kurt hiervoor. Dan kunnen we overgaan naar de volgende vraag. Dat is een vraag van de GroenFractie, ook van Petra van Lommel, rond de verkeersveiligheid op de drukke wegen in de bebouwde kom.
Ja, die drukke wegen in de bebouwde kom hebben daar twee voorbeelden van. De Langdorpse Steenweg, dat gaat, we hebben het over het stuk van de Creators tot aan de Kranense Kapelstraat. Dat is een drukke weg en dat is ook een heel krappe weg. Dat is heel weinig ruimte op dat stuk. En dat leidt tot onveilige situaties, want dat stuk dat moet gedeeld worden door voetgangers, fietsers en automobilisten. Dus je voelt het al aankomen, dat is daar niet altijd kosher om daar u voor te bewegen. Bijvoorbeeld voetgangers, die moeten noodgedwongen soms op de rijweg stappen, omdat er palen in de weg staan, daar staan van die pakjes in de weg. Dus mijn koets bijvoorbeeld kun je op sommige stukken helemaal zelfs niet door en moet gewoon de rijweg gaan. Anderzijds heb je daar ook nog fietsers die daar fietsen en die fietsen dus op de rijweg. En automobilisten hebben al wel een keer de neiging om die fietsers in te halen. Maar dat is een stuk wat daar eigenlijk niet voor geschikt is, want de zichtbaarheid door de bochten is vrij slecht. Daar is ook nog een zijweg die daarop uitkomt, bijvoorbeeld aan een trim velo, daar komt een weg op uit. Dat is ook al niet opportun om daar voorbij te steken. En je hebt dan ook nog eens een uitrit van het MCA. Heel dat stuk is eigenlijk een gevaarlijke bedoeling. Hetzelfde geldt ook voor de Disse Steenweg. En dat stuk van het Schors tot aan de Molendreef. Dat is daar waar dat TMF, hoe noemt dat? Een machine waar je geld uit de muur kunt halen. De bank, ja. Dus tot aan de bank. Dat stuk is ook vrij krap. En dat is ook heel druk daar. Daar heb ik ook nog een extra bekommernis in dat stuk. Want er is heel veel begankenis door onder andere horeca-gelegenheden die daar aanwezig zijn. En ook door winkels die daar aanwezig zijn. We hebben natuurlijk ook gedacht aan mogelijke oplossingen. En een mogelijke oplossing is dat je die ruimte moet breder maken. De beschikbare ruimte die dat er is voor zowel fietsers als voetgangers als voor automobilisten, die moet je moet die mensen het gevoel geven dat ze een bredere ruimte hebben. En dat kun je onder andere doen door de snelheid te verlagen. Een tweede punt om die ruimte te verbreden is dat je zegt dat je elkaar niet meer kunt inhalen. Dus dat zijn twee maatregelen dat je zou kunnen nemen om het daar veiliger te maken. Dat zijn ook maatregelen waar dat je geen infrastructuurwerken voor nodig hebt. Maar het helpt wel om je infrastructuur aan te passen aan die maatregelen. Dus daar wil ik mee zeggen van dat je je rijweg zodanig kunt inrichten dat je niet meer kunt snel rijden en dat je ook niet meer kunt voorbijsteken. Dus je moet een infrastructuur zo aanleggen dat je die maatregelen afdwingt. Dus een afdwingbare infrastructuur. Dus dat is de probleemschets. En dan nu onze vraag natuurlijk. Kan het stadsbestuur onderzoeken hoe die drukke wegen in het bebouwde kom, dus de Langdorpse Steenweg en de Langdorpse Steenweg en Disse Steenweg meer bepaald veiliger kunnen gemaakt worden? Ja, ik veronderstel dat Stef daarop kan antwoorden.
Ja. Dankjewel, Petra. Ik dacht dat er nog iets ging komen, maar dankjewel voor je vraag. En dan Stef, ga je gang.
Dank u voor uw vraag, Petra. Zo op de eerste gemeenteraad trekt een vraag. Kei leuk. Ik was zelfs zo enthousiast dat ik er naartoe gefietst ben en zo, maar daarover later meer. Ik ben het met u eens dat inderdaad in de ideale wereld elke weggebruiker voldoende ruimte zou moeten hebben om zich te verplaatsen. Dat is zeker. We hebben daar ook, ik denk dat je dat ook wel merkt aan het aantal wegenwerken dat er nu een aarschot plaatsvinden. In ons onderhoudsprogramma is ook wel een versnelling echt hoger geschakeld. Heeft natuurlijk soms wat frustraties ook tot gevolg, maar op het einde gaan we allemaal wel wat gelukkiger worden, denk ik. Op de Langdorpse Steenweg staan ook werken gepland en dan is dat inderdaad vanaf de Kranenkapelstraat tot de Echtstraat. Daar worden fietsen verbreed en vernieuwd. Nu, het stuk van de Creatos tot aan de Kranenkapelstraat is inderdaad wat moeilijker. Ik denk dat iedereen dat ook wel visueel kan vaststellen als je er gewoon komt. Ja, de ruimte is daar niet zo groot en dat was ook niet jullie vraag, maar als je daar echt iets wilt gaan realiseren, dan moet je eigenlijk dingen gaan doen die veel te ingrijpend zijn volgens mij. Als je tijd met, dat was niet jullie vraag, hè, maar dat is zeker gewoon bij. Als je echt een droombeeld zou maken, dan zou dat wat te ingrijpend zijn. Maar wat ik wel een beetje wil rechtzetten, want ik ben zelf met de fiets gereden, gehaald aan van een aantal stukken. Allee, ik merkte toch echt maar één stuk op waar dat zo die verlichtingspaal en die kabel-tv staat, waar dat voetpad wel te smal is. Maar nu niet om te zeggen van een heel aantal stukken in mijn ogen was er eigenlijk maar één stuk. En ja, oké, die verlichtingspaal en die kabel-tv-aansluiting staan daar. Voor de Langdorpse Steenweg, die fietssuggestiestroken, die zijn er al. Die zijn wel eigenlijk niet in de correcte kleur. Dat zou eigenlijk een beetje aangepast moeten worden. Er zijn ook de diensten van op de hoogte. En ook ja, die beleiding in het midden zou eigenlijk weg moeten. En daar moet ook een parkeerverbod duidelijk aangegeven staan. Dus dat is al een beetje in die richting. Voor de Diestse Steenweg, daar zijn die fietssuggestiestroken ook. Maar daar weer, eigenlijk is dat niet het juiste kleur. En daar zitten we met de situatie, ja, dat is in beheer. Allee, wij zijn niet beheerder van die weg. Daar zit AWV in de driving seat. Dus daar zijn al vragen geweest van ons uit om daar eens samen te bekijken. Maar we kunnen natuurlijk AWV nergens tot dwingen. En dat is een beetje het overzicht, want aanvullend natuurlijk, de Langdorpse Steenweg, dat is nog niet zo lang geleden aangepakt. En we zitten met nog veel noden. En onze technische dienst kan heel veel. Maar ook niet elke weg tegelijk openleggen. En we weten wel dat dat eraan zit, maar dat zal weer iets in de toekomst liggen. Ik ben daar gewoon eerlijk over. Ik kan ook zeggen, we gaan dat daar morgen bij in het programma kunnen zetten, maar er is zoveel nodig en we zijn heel veel aan het doen. Ik denk dat dat echt gemerkt wordt. Maar ik versta zeker uw vraag, absoluut. En de diensten zijn daar, waren daar ook al wel van op de hoogte.
Mag je daar even op inspringen?
Zeker.
Ons voorstellen was in de eerste plaats om niet meteen infrastructuurwerken uit te voeren. Maar bijvoorbeeld gewoon al de snelheid te verlagen, van 50 naar 30. Dat is geen harde ingreep, dat is gewoon maar de snelheid verlagen. En bijvoorbeeld ook zeggen van dat er niet meer mag ingehaald worden. Dat is ook geen infrastructuurwerk.
Nee, en ik heb het inderdaad met de diensten bekeken en die voorstellen leken hun ook niet opportun en mij ook niet. Om daar naar 30 per uur te gaan, omdat het een steenweg is, daar is veel verkeer. 30 per uur is voor schoolomgevingen en echt het centrum van de stad. Niet voor daar, op de Langdorpse Steenweg, waar we iets te zeggen hebben. Hè. Op de Rilaarse Steenweg is anders, want daar elke aanpassing dat we daar willen doen, moet altijd via AWV ook passeren. Hè. Dus niet, wij kunnen daar iets zeggen van, we willen dit en dat. Maar AWV zal altijd ook zijn zeg moeten hebben.
Voor de Langdorpse Steenweg, dat is niet voor bevoegd.
En, nee, kijk, dat zei ik. Ja.
Wacht. Ja. Dat gaat alleen maar over de Creatus tot aan de Kranenskapelstraat. Mm-hmm. Als daar de snelheid verlaagt van 50 naar 30, welk tijdsverlies gaat er daarmee bekomen? Dat gaat over 3 seconden, 5 seconden. Daar gaat er niks mee bekomen eigenlijk van tijdsverlies. Maar dat je gaat wel een hele grote stap vooruit zetten in de verkeersveiligheid. Dus om het nu redelijk te zeggen, ik vind het eigenlijk een redelijk zwak argument. Dat niet opportun is om de snelheid te verlagen van 50 naar 30, omdat die weg zich daar niet toe leent. Dat gaat maar over een heel klein stuk. En dat gaat de leefbaarheid van die mensen die daar ook wonen, verhogen. Als die hun deur open doen, die staan bijna op straat.
Maar op de Langdorpse Steenweg, de ondervinding was ook van de diensten en ook van mij. Ja, om daar al 50 te kunnen rijden, dat gebeurt er al ook niet zoveel. Wanneer dat inderdaad, je hebt die op, als het school is, en ik ga maar uit van de expertise van de diensten ook, hè, als zij mij dat ook aangeven dat niet opportun is om daar eventueel de snelheid te gaan verlagen. Er zijn nog andere oplossingen ook mogelijk, waar we wel over gebabbeld hebben, maar dan moeten we eens verder onderzoeken voordat we daar echt mee kunnen komen. Maar van snelheid verlagen, ja, daar waren we niet direct voor en ik ook niet.
Ja, ik begrijp dat eigenlijk niet heel goed. Waarom dat zo moeilijk is om van 50 naar 30 te gaan?
Voor ons, omdat 30 per uur hoort in een schoolomgeving en in het centrum van een stad. Je kunt overal 30 maken, hè, en in een wijk, dat gaat. Maar, en daar kun je al zelden 30 rijden.
Dus dan is dat toch geen enkel probleem om daar een zone 30 te installeren?
Maar dat is een steenweg. Geen enkel, ja.
Ja, maar dat is wel een woongebied. Hè,
dan kunnen we nergens nog sneller rijden dan 30. Ja, we kunnen dat overal doen. Maar dat is niet, dat is een steenweg.
Nee, dat heb ik niet gezegd. De naam inderdaad is een steenweg. Mm-hmm. Maar dat leent zich niet toe om daar snel te rijden. En bovendien, het zou heel, heel veel helpen, moest daar niet meer voorbij gestoken worden. Want we krijgen typisch, wat doen fietsers? Die komen bij ons aankloppen met hun problemen. Wij zijn de partij voor de fietser. Dus wij krijgen wel degelijk heel veel mensen heel veel mensen komen bij ons terecht voor hun opmerkingen.
Ik voel mij ook een partij voor de fietsers, ja. Even terzijde. Maar...
Petra, ik denk dat we dat allemaal weten inderdaad, ja. Dat jullie de partij van de fietsers zijn en dat mensen bij jullie komen. Maar ik denk dat we hier uit die discussie niet gaan uitgeraken op dit moment. Dus ik denk dat jullie beter op een apart moment of in een commissie of eens een ander overlegmoment jullie argumenten voor en tegen met de schepen een keer naast elkaar leggen. Want dit is niet het juiste moment van deze discussie wel eens en niet eens te gaan voeren natuurlijk.
Nee, maar mijn standpunt is wel duidelijk. Zo'n 30 zal daar morgen niet komen. Punt. Ja. Ik kan ook zeggen, ik bestudeer dat en we doen dit en we doen dat. Maar dat zijn ze van, dat ben ik niet. Ja.
Ik denk ook dat jij daar inderdaad niet voor bent om op zo'n stuk van de 30 in te voeren.
Voorzitter, mag ik nog even één ding aanvullen?
Zeker, zeker.
Ja, wat ik wil meegeven aan de beiden, feitelijk, hè. En waar de mensen heel veel schrik altijd hebben, is dat is Slagboom, op medisch centrum Aarschot, voor het uitrijden, dat die bijzonder gevaarlijk staat. En dat kan, daar moeten we structureel eens over nadenken, dus samen met heel de gemeenteraad. Zo'n dingen die hoor ik hier niet, maar daar zijn vrijwel de meeste ongelukken mee gebeurd, want ik heb daar altijd gewoond en ik heb er heel weinig ongelukken weten gebeuren. Maar sinds dat die Slagboom daar onveilig staat, er zijn er al een aantal zware ongelukken bijna gebeurd.
Dank u wel, Schepen Schelles. Dat is een zeer terechte opmerking. Die uitritten met die slagbomen daar zijn zeker een heel gevaarlijk punt op die steenweg. Dus ik denk dat we daar met z'n allen nog eens moeten naar kijken of dat kan verbeterd worden. Maar goed, ik denk dat de argumenten over dit punt nu uitgewisseld zijn en ik denk dat we naar het volgende punt kunnen overgaan. Het volgende punt is een vraag van Dries van Orenbeek van CD&V over de kermis en een prikkelarm moment. Dries, ga je gang.
Dank je wel. Het is vragen voor de nieuwe schepen, precies, deze gemeenteraad. Ik wou Kurt nog eventjes laten genieten van zijn witte broodsweken, maar bij deze toch al een kleine vraag en hopelijk een opdracht richting de zomer van 2022 en in het bijzonder onze kermis. Een kermis, dat is veel geluid, fel licht en snelle attracties en voor de meeste bezoekers hoort dat bij de charme van aan de kermis gaan en daar is helemaal niks mis mee. Maar zo'n grote groep kinderen en personen met autisme of epilepsie, die ervaren dat echter als een beetje wat minder aangenaam. En op zo'n prikkelarm moment, dan zetten eigenlijk de voorkamers hun lichten een beetje wat minder fel of doen ze uit. Hun geluid zetten ze een beetje zachter en geven ze de bezoekers een beetje meer tijd om in en uit te stappen. En waar dat kan, zetten ze hun attractie ook een beetje rustiger of wat trager. En dat hoeft niet lang te zijn, dat kan maar voor een paar uurtjes zijn. Dat moet natuurlijk niet de volledige kermis zijn, dat zou ook de charme een beetje weghalen. Maar zo'n namiddag of een voormiddag, dat zou wel fijn zijn. En dat is eigenlijk volgens mij een heel kosteloze inspanning die met een paar eenvoudige afspraken en een beperkte communicatie in bijvoorbeeld het stadsmagazine al heel snel een heel mooi verschil kan maken, denk ik. En mijn vraag is of je die mogelijkheid eens wilt bekijken en hierover wilt terugkoppelen naar ons. Dankjewel.
Dankjewel voor je vraag, Dries. Schepen Lemmens?
Ja, Dries, ik kan daar al heel snel een antwoord op geven, want ik heb vandaag met de mensen van de kermis al samengezeten nadat ik uw vraag binnengekregen heb. En we hebben besloten dat we dat zeker gaan doen. En we gaan dat plannen, ofwel 22, 23 of 24 augustus. Dan moeten we nog zien naar vanaf het programma van de kermis in Aarschot. En zij hebben een voorstel van dat tussen 14 uur en 17 uur te doen. Dus, maar die uren die kunnen nog afwijken. Dat is toch maar dat we vandaag al... We gaan er zeker in stappen.
Ah, wel, dat vind ik een heel mooi initiatief van u, Kurt. En... Daar ben ik zeer dankbaar voor, dank u wel. En denk bij mij nog vele anderen natuurlijk.
Oh my, kijk, een keer volassen, het gaat vooruit. Direct een initiatief met mogelijke data en al erbij. Dank u wel, Kurt, hiervoor. En dan zitten we aan de laatste vraag.
Een momentje van Schepen van de Aura.
Ja, ik zie inderdaad dat Schepen van de Aura nog wilde terugkomen.
Nee, ik wou daar gewoon even aan toevoegen. Ik vind dat een heel lovend initiatief, Dries. Ik was heel blij dat je die vraag stelde. Ik heb daar zelf al veel over nagedacht, maar ik wil een hele kleine correctie maken naar u toe. En ik ben een beetje een ervaringsspecialist misschien. Ik spreek uit ervaring. Niet alle mensen met autisme gaan graag naar de stille kermis. En ik spreek dan, ik ken iemand, die gaat liefst naar een heel luide kermis. Dus ik wou maar zeggen, dat stereotype beeld mag je niet volledig doortrekken.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Oh, ja. Dus bij deze ook, om alle mensen en alle gemeenteraadsleden en alle bevolking, dus geen enkele autist, als ik het dan zo mag zeggen, is hetzelfde. Dus dat stereotype beeld moet wel even...
Vandaar dat ik ook corrigeren. Een grote groep, hè? Voilà.
Absoluut, absoluut. Maar een heel, heel mooi initiatief en ik ben heel blij dat we dat kunnen steunen.
Oké, super. Dank u Bert om ook even te nuanceren hierover. En dan zitten we aan de laatste vraag, denk ik, en die is van Dries van den Broek. En dat is een herneming op het puntje van de screening van de jachtgebieden. Dries, ik geef jou het woord.
Ja, dat klopt. Bedankt, voorzitter, voor het woord. Ja, nu om de gevestigde waarden niet te kort te schieten, ga ik deze vraag toch richten aan Schepen, die hier de voorbije 3 jaar ook al zat, aan Schepen van der Aura. Collega's, ondertussen... Een jaar geleden stelde ik vast dat de speeldernis in Meedstovenbos en de stedelijke speeltuin de Stapsteen in Rillaar als jachtgebied ingekleurd waren. Hierop vroeg ik aan het bestuur om de stedelijke gronden met een sportief en of recreatief karakter, zoals speeltuinen, sportterreinen, te ontkleuren. Schepen van der Aura en toenmalig Schepen de Hond waren dit idee niet meteen genegen, maar gaven toen de dienst Leefmilieu wel de opdracht om een screening uit te voeren en de pro's en de contra's van zo'n ontkleuring op te lijsten. Nu, een jaar later, misschien is het tijd voor de stand van zaken, is deze screening ondertussen uitgevoerd? En wanneer? Wat is het resultaat van deze screening? En welke percelen zijn er bekeken? En zijn er ondertussen ook al percelen ontkleurd?
Dankjewel, Dries.
Zodat u die vraag aan mij richt, zal ik daarop antwoorden, hè, Dries. We hebben ook niet stilgezeten, hoor. Dus ik begrijp die vraag. Waarom waren we dat ook, ik zeg niet weigerachtig tegenover, maar we moeten dat wel goed onderzoeken. Hè. Ik ga, als u me toestaat, een paar beelden delen. Hè. Even kijken, de juiste beelden. Wacht een momentje. Even kijken. Ik moet even teruggaan. Ja, nu gaat dit wel lukken. Wat hebben we gedaan? Dit is een kaart, ik weet niet, is het duidelijk voor iedereen? Zoals u weet hebben wij sinds vorig jaar een GIS-ambtenaar in dienst. Hè? En die heeft heel wat opdrachten gekregen van de stad. En een GIS-ambtenaar, wat doet die? Die gaat op het grondgebied gaan bepalen met coördinaten wat ligt waar en... Daar kan je heel veel taken aan vasthangen. De eerste taak die wij gegeven gehad hebben is, wat is allemaal eigendom van de stad? Wat is het eigendom van het patrimonium van de AGB? En wat is het patrimonium van OCMW? Zowel gebouwen als gronden. Hè? Want je moet ook weten, hè, als u die vraag stelt, ja, ga je de gronden bekijken op ons grondgebied? Of dat die in een jachtgebied liggen? Ja, dan nee. Dat moet je al weten. Hè? Op een kadastraal perceelnummer is dat heel moeilijk in te schatten. Dus we willen daar echt een kaart van. Dus die kaart die is klaar. Hè? Die hebben we gemaakt gehad. Maar we zijn er nog niet. Hè? Want dan heb je ook je jachtgebieden, zoals u zei. Hè? Ik wil wel eventjes, voordat ik verder ga zeggen... Dat heb ik ook ontdekt, hè, want voor mij jagen, ik ben zelf geen jager, hè, sowieso, dus ik moet een klein beetje op studeren. Dus jagen, je hebt 2 dingen nodig. Hè. Het moet op de jachtkaart staan, maar je hebt ook een toestemming of een overeenkomst nodig van de eigenaar om te mogen jagen. Indien je geen toestemming of geen overeenkomst hebt, dan is dit een misdrijf. Ook al staat die op de jachtkaart. Dus dat is een heel belangrijk gegeven. Je mag niet zomaar jagen als je geen toestemming hebt, ook al staat het op de jachtkaart. Dat is een belangrijk gegeven. Nu ga ik een andere kaart even delen. Momentje. Deze, en dat kan iedereen raadplegen. Hè? Dat is geo.vlaanderen, daar kan je die jachtgebieden gaan bekijken. Dus die staan groen ingekleurd, zoals u terecht aangehaald gehad hebt. Hè, de bepaalde gronden van Aarschot wel groen ingekleurd staan als jachtterreinen. Hè. En dan heb je ook nog eens de werkingsgebieden van het wildbeheers, of de wildbeheerseenheden. Hè. Dat zijn die blauwe zones. Dus vanuit de hogere overheid ook, wil men het wildbestand een klein beetje gaan in stand houden. Hè? Als er stel nu er een hoop everzwijnen in één keer op een grondgebied komen en je mag daar niet dat in stand houden, dan heb je een probleem. Hè? Dus je moet daar heel voorzichtig in zijn. Ook is het zo dat je minstens 40 hectare moet hebben als grond, hè, om effectief te mogen jaren. Hè? Dus we hebben eerst die oefening gedaan van, kijk, we willen weten waar liggen onze gronden, want wij kunnen alleen beslissen over onze eigen gronden, over onze eigen eigendom. U heeft toen gesproken van het terrein in Meedshoven, de speeldernis. Dat is onze eigendom, is van Agentschap Natuur en Bos. En zij bepalen of dat van het jaarplan afgaat of niet. Daar kunnen wij niet tussenkomen. U heeft toen ook aangehaald gehad, bijvoorbeeld in de dorpskern van Rillaar, het stukje aan de pastorie. In principe moet sowieso, dat staat op het jaarplan. Daar kunnen wij dat over beslissen, in principe. En dat weten wij. Maar daar gaan wij niet zelf over beslissen, want wij kunnen een voorstel maken, maar ik wou dan niet op één stukje dat gaan doen. Hè. We willen eigenlijk heel die kaart gaan bekijken, zoals u ook terecht aanhaalt in de Demervallei bijvoorbeeld. We hebben zo versnipperde percelen in de Demervallei, maar stel dat we dat stukje zouden of uit het jachtgebied gaan halen, en het is geen 40 hectare meer, dan kunnen we in die andere delen, wat dat je wel het wildbestand wil controleren en in stand houden, dan mag je daar niet meer jagen. Dus wij mogen daar zelf niet zomaar licht over gaan. Bijvoorbeeld Schoonhoven, dat hebben dus nu onze eigendom geworden, stond nog niet op deze kaart trouwens van de gisambtenaar, want heeft daar net ervoor was hij daarmee bezig. Maar daar, dat staat ook ingekleurd op het jachtplan. Maar we hebben nu al een afspraak gemaakt in maart om met de wildbeheerseenheid gaan samen te zitten van, kijk, wat gaan we daarmee doen? Moet dat van de jachtkaart af? Mag het van de jachtkaart af? Want stel dat daar in één keer 200 Canadese ganzen opkomen en die brengen dat uit balans, ja, dan mag je daar totaal niets meer doen. Of er komen everzwijnen op. Het is natuurlijk wij als overheid die altijd een overeenkomst moeten geven met de mogelijkste jagers, dat is de mogen jagen. Dus we hebben nog altijd, ook al staat het op het jachtplan, nog altijd het geweer in handen, als ik het zo moet zeggen. Dus, maar wij gaan dat eigenlijk, die screening doen, we zijn daarmee bezig, voor alle gronden die we hebben. We gaan die dan effectief eventjes gaan bekijken, is het nuttig, is het niet nuttig, en dan kunnen we dat eerst aan het scheepcollege voorleggen, en dan gaan we dat daarmee naar de arrondissementscommissaris van de wildbeheerseenheid. En die kan dat dan mee gaan bepalen, is het nuttig of is het niet nuttig. Maar ik zou niet zomaar in één keer zelf persoonlijk gaan beslissen, haal dat eruit en in één keer achteraf een probleem krijgen. Het is misschien een hele omstandige uitleg, maar er zit meer achter dan alleen maar, oh, je mag men niet jagen. Sowieso, als het de veiligheid en als er kinderen en recreatie is, is het sowieso verboden van daar te jagen. Hè? En op een afstand van 150 meter van een woning mag je ook niet jagen. Hè? Dit hè, als uitleg, ja, we zijn erbij bezig. Ja, maar het gaat een beetje langer duren dan zo in één keer te zeggen van, en dat wil niet zeggen dat we gebieden gaan schrappen, want dat moet een goed overleg zijn voor het wildbeheersplan.
Dank u wel. Ik zie dat Dries terug wilt tussenkomen en Thomas had denk ik ook nog een vraag hierover.
Ja, Schepen, bedankt voor het antwoord. Nu, ik had die terug op agenda geplaatst, omdat ik vond dat het er redelijk stil rond bleef. Dus ik had het dossier bijna hashtag niks doen genoemd, maar ik merk dat jullie er wel mee bezig zijn. Ik vond dat het er stil over bleef, maar die zijn er wel mee bezig, dat is goed. Nu, het is een werk in progress, zie ik, heb ik gehoord. Maar ik vind dat het na een jaar toch wel net al iets meer had mogen zijn. Nu, in Vlaanderen zijn er wel al een aantal voorbeelden van besturen die zelf het initiatief genomen hebben om hun eigendom te laten ontkleuren. En allee, vaak wordt dat ook in samenspraak gedaan met de Sint-Hubertusvereniging. Dus maar ik hoor dat jullie daarmee bezig zijn, dus ik hoop dat we toch wel een resultaat gaan zien en dat het een positief resultaat gaat zijn. Kan je er eventueel een tijdslijn opkleven, Bert?
Ik zou dat graag doen. En ik heb heel veel ervaring in heel snel dingen doen. Maar ik heb ook wel geleerd dat het allemaal zo snel niet gaat zoals ik het zelf graag zou willen. En dan, je hebt daar heel wat organisaties voor nodig die dan moeten meer op tafel gaan. Of mensen voor nodig om dat te kunnen doen. De invulling van een organigram is bijvoorbeeld een van die zaken. Waar we het er straks al een keer over gehad hebben. We hebben een kader gecreëerd en we willen die gisambtenaar. En die gisambtenaar moeten aanwerven. En heb je dan, die moet inwerken en die krijgt enorm veel taken. Enige dat je start. Maar ik kan dan ook niet gaan zeggen van, ja kijk, ik moet nu alles laten vallen en dat in één keer doen. Nee, het gaat een beetje over prioriteiten. Ik wil niet zeggen dat de jacht geen prioriteit is, absoluut niet. Maar we moeten daar doordacht mee aan de slag gaan. En een tijdslijn, ik durf die bijna niet meer geven. Want er zijn een aantal zaken die misschien wel liever sneller zou willen laten gaan. Maar je moet er ook de tijd laten overgaan die nodig is. Maar we zijn er mee bezig, dus dat kan ik wel garanderen. En wat dat de uitkomst daar zal van zijn, dat kan ik nu niet voorspellen. Maar dan moeten wij echt in overleg gaan met de mensen die daar echt de kaas van gegeten hebben. Ik zal niet wild noemen van gegeten hebben, maar en daar moeten wij in overleg gaan met iedereen die daar een stem in heeft.
Oké, bedankt voor je antwoord.
Dankjewel. Ik zie dat Thomas nog wilde tussenkomen, maar die is even aan de telefoon, zie ik. Dus we geven hem nog een... voilà.
Ja, sorry, ik ben van wacht vanavond en
ja,
het is drukker dan verwacht. Ik ga zo terug moeten lopen, maar ik ga nog snel mijn aanvullingen doen. Eerst en vooral wil ik dat punt van Dries zeker bijtreden namens de Groenfractie. Ik denk dat heel terecht is dat hij dat aanhaalt. En wat ons betreft mag het misschien ook nog verder gaan dan alleen de speeltuinen. De stad heeft heel wat gronden en zeker als je daarbij kijkt, als je ook over de kerkfabrieken die onrechtstreeks toch ook aan ons patrimonium verbonden zijn, dan dik dat nog verder aan. Die stonden nog niet op uw kaart, denk ik. Er zijn twee dingen waar ik kort even op wil tussenkomen. Eerst is een opmerking, denk ik, over wildbeheer. Ik denk dat we wildbeheer niet per se moeten gelijkstellen aan jagen. Ik denk dat er ook diervriendelijke manieren zijn om te gaan met overlast door wilde dieren. Ik denk bijvoorbeeld aan een discussie rond de wolf nu in Limburg. De enige oplossing die er bestaat is niet de wolf afschieten natuurlijk. Je kan daar ook op een andere manier mee omgaan. Dus dat wil ik toch zeker wel meegeven. En twee, dus ik hoor dat het niet alleen afhankelijk is van de jachtkaart, maar ook van de jachtovereenkomst. En dus draai ik mij af hoeveel jachtovereenkomsten heeft de stad eigenlijk lopen op dit moment. En hebben zicht ook op de jachtovereenkomsten van de kerkfabrieken bijvoorbeeld.
Dat is een terechte vraag. En die vraag heb ik mij eigenlijk ook afgevraagd. Als ik dan al die grondjes zie, en dat zijn versnipperde percelen op het hele grondgebied van Aarsen, maar we moesten ze eerst in beeld brengen. En ik dacht, ja, ik ga werken met de Excel-lijst, met de kadastrale nummers. Ik kan u de lijst doorsturen, maar daar kun je niks uit opmaken. Dus als je dat kunt visualiseren waar dat ligt, dan kan je daar achteraf ook beter over praten. Dan kan je zien op die kaart van, oh, dat ligt in de buurt van, of dat ligt binnen een grote bos bijvoorbeeld. Ik zeg zo maar iets. Dus ja, je kan visueel ook gaan zien van waar het dan net ligt. De volgende vraag is dan natuurlijk, hebben wij overeenkomsten? Dat is een terechte vraag en die gaan wij ook allemaal opzoeken. Een overeenkomst is een geschreven overeenkomst of een mondelinge overeenkomst blijkbaar. Dus we moeten dat gaan nagaan. Bij mijn weten hebben wij nooit jacht toegelaten, formeel, maar we moeten het effectief gaan opvragen. En kerkfabriek ook. Maar ik heb in eerste instantie gedacht van onze eigen gronden, OCMW en stad en het AGB, en daar de prioriteit aan te geven, omdat we daar zeggenschappen hebben. Kerkfabriek, die moeten dat zelf, dat is onze eigendom niet. Daar hebben we het nogal over gehad eerder in de gemeenteraad. Dus we kunnen alleen om onze eigen gronden gaan beslissen. We kunnen misschien wel aanraden aan andere eigenaars, om dat eventueel ook te doen, moest dat nodig zijn. Dus ik benadruk, moest dat nodig zijn. Maar daar hebben we niet altijd de zeggenschap over.
Oké, ik hoop dat we dat toch allemaal heel kritisch kunnen bekijken. En verder misschien nog, ik weet niet of er nog veel volgers zijn op dit late uur. Maar toch ook de mededeling dat je zelf je eigen tuin altijd kunt schrappen als jachtgebied op de jachtkaart.
Oké, dank u Thomas en Schepen van der Aura en Dries voor de aanvullingen. Ik denk dat het laatste punt van onze gemeenteraad was. Dus ik kan de gemeenteraad op zich hier afsluiten. Maar dan hebben we ook nog een stukje OCMW-raad te doen, natuurlijk. Dus bij deze open ik dan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar zijn eigenlijk twee puntjes. Ten eerste daar ook de kennisgeving van het ontslag van mevrouw Gwendoline Rutten als voorzitter van de gemeenteraad. Houdt dat dan ook rechtstreeks in dat zij haar ontslag heeft ingediend voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Dus de raad neemt kennis van dit ontslag, maar hier geldt ook dat de nieuw aangestelde voorzitter ook de taak van voorzitter van de OCMW-raad op zich neemt. En bij deze dus ook de kennisgeving daaromtrent. Hier moet niet over gestemd worden. Over het tweede punt moet wel gestemd worden. Daar ook weer de vaststelling en de aanpassingen aan de personeelsformatie en het organogram van de stad en het OCMW Aarschot. Dus mag ik iedereen nog een laatste keer vragen om naar zijn e-notulen te gaan en daar even bij de OCMW-raad dit punt te willen stemmen. Heeft iedereen het punt bij de OCMW-raad kunnen stemmen?
Ik heb nog een aantal raadsleden die nog niet gestemd hebben.
Ja, dan gaan we nog even wachten. Mag ik iedereen vragen om bij de vergadering van de OCMW-raad het punt rond het personeelsorganogram even te willen stemmen, alstublieft?
Ja, het punt is goedgekeurd met 19 stemmen voor en 9 onthoudingen. Ik heb onthoudingen van de CD&V-fractie met uitzondering van André Peters die voorgestemd heeft. En ik heb 2 onthoudingen van de Groen-fractie. Thomas heeft de vergadering verlaten, hè?
Ja.
En ik heb ook nog een onthouding van Dries van den Broek.
Oké, dank u wel hiervoor. Dan kunnen we dit publieke gedeelte afronden. Denk ik, en dan moeten we natuurlijk nog even blijven zitten om de AGB-raad te kunnen doen. Maar dan dank ik iedereen die heeft geluisterd en dan dank ik ook de raadsleden voor al hun vragen en tussenkomsten.
En dank u wel, mevrouw de nieuwe voorzitter, voor uw medezitting is dat dan zeker. Dat hebben ze ons allemaal heel goed gedaan, denk ik.
Dank u wel, dank u wel. En ja, hopelijk volgende maand dan elkaar nog eens in levende lijven te kunnen zien. Dat zou toch wel een welkome afwisseling zijn.
Livestream is gestopt.